Dames en heren, met uw wel bevinden beginnen we aan de vergadering van de Raadscommissie Bedrijvigheid. Ik heb begrepen van Renate dat het geluid bij de mensen thuis niet altijd even goed overkomt. En de halve dringende verzoek aan u om wat dicht te spreken bij de microfoon. Ik neem aan dat u dat verzoek wel zult willen honoreren. Het tweede, u bent uiteraard van harte welkom. De vaststelling van de volgorde van de agenda, geeft dat nog reden tot opmerkingen? Mevrouw.
Ja, voorzitter, kleine opmerking ten aanzien van agenda punt 6. Daar behandelen we zeg maar, het meerjarig uitvoeringsprogramma, inclusief de raadsbrief. En onze fractie had het verzoek willen doen, maar dat is mislukt om zeg maar, dan het betoog in twee termijnen te kunnen verdelen. En dan eerst de raadsbrief en dan meerjaren uitvoeringsprogramma. In ieder geval hebben wij het zo voorbereid. Dus dat wilde ik even nog checken of dat mogelijk is.
Het voorstel is de halve om de raadsbrief te behandelen als punt 6a. En dan vervolgens het meerjaren uitvoeringsprogramma te behandelen als agenda punt 6b. Kunt u zich daarin vinden? In ieder geval is dat dus besloten. Ik heb verder geen mededelingen anders dan dat een aantal vaste leden van de commissie verhinderd zijn en vervangen door andere raadsleden, maar daarin voorziet het reglement. Daarom zie je het reglement. Dus in ieder die hier vanavond is, is mij dus even lief als degene die vanavond niet aanwezig kunnen zijn. Daarmee is punt 1 afgewikkeld. Punt 2, het burgerspreekrecht. Daar heeft zich niemand gemeld. Ja, ik kan me wenden tot het publiek. Om ruimte te bieden om alsnog daarvan gebruik te maken. Maar dat lijkt in deze een geste zonder betekenis. Dus dan hebben we punt 2 van de agenda ook afgewikkeld. Dan de actieve informatieplicht van de leden van het college. De heer Van Lent, die zal u gaarne op zijn meest beminnelijke wijze toespreken.
Ja, voorzitter, één puntje even. Het veerbootje van Driel naar Oosterbeek. Ik zeg, nou, ik zal toch eens even kijken hoe ver de stand van zaken op dit moment staat. We hebben, zoals u weet, vorig jaar meneer Goris, de schipper, bereid gevonden dat hij nog voorlopig even doorvaart tot wij eruit zijn met betrekking tot de opvolging van het bootje. Daar waren een aantal punten die moesten eerst eens uitgezocht worden. Want wij dragen in subsidievorm bij en de gemeente Overbetuwe doet dat ook. En door met het college een stukje, veren volgens een stukje, maar het heeft wel uitgangspunten. Je moet ergens bepaalde ankerpunten zetten, zo ook de taxatie van de boot. De taxatie is inmiddels geweest en hebben een aantal gegadigden hebben zich tot nu toe gemeld. En die hebben allemaal bericht gekregen daaromtrent. En die zijn nu in onderhandeling met meneer Goris om te kijken van wie neemt die zaak over en vervolgens als hij een kandidaat veerbaas heeft, krijgen wij daarover het overleg met hem en vervolgens kunnen we de zaak afdichten. Dat is de situatie op dit moment. Tot mijn verbazing heb ik ook gezien dat hij inmiddels opnieuw wordt aangeboden op Marktplaats, het bootje van Oosterbeek. Dus wellicht dat het klanditie geeft voor meneer Goris om te kijken van hey, kan ik daar nog steeds dat bootje kopen met deze veerdiensten daarbij. Nou, dat is in eerste instantie aan meneer Goris om te doen. We hebben hem echt wel gemeld van, het zou toch voortaan wat handig zijn als we in de communicatie naar buiten om daarin gezamenlijk op te trekken. Dat is ook de afspraak geweest die wij met hem gemaakt hebben voorheen. En daar zouden ze zich aan houden. Dus het verbaast me enigszins dat hij nu in één keer op Marktplaats weer stond. Maar goed, wij hopen in ieder geval uit welke reacties ook de nodige gegadigden naar voren komen, dat we in ieder geval er één uit kunnen pikken die voorlopig voor ons de nieuwe veerbaas kan zijn. Dat wou ik u even melden.
Mevrouw Weder.
Ik Ik wil u even heel kort iets melden. Het heeft wel iets te maken met uitvoering, maar ik denk dat sommigen daar toch wel in geïnteresseerd zijn. Wij zijn al een tijd lang in het Gelderse bezig met het vormen van regionale uitvoeringsdiensten. Gelderland heeft daarvoor een Gelderse maat gekozen. Dat betekent dat in het hele land ongeveer op provincieniveau de regionale uitvoeringsdiensten worden georganiseerd. Gelderland heeft gemeend dat in 5 regionale uitvoeringsdiensten te kunnen regelen. Er is een onderzoek gedaan naar de robuustheid. En de robuustheid hangt samen met van of je dan ook nog voldoende massa hebt om en de taken onder te brengen, KFTE, maar ook of het voldoende ervaringsfeit oplevert. Want mensen zien natuurlijk dan iets minder, vooral met zeer ingewikkelde en gespecialiseerde taken. Nou, daar zijn wij inmiddels uit. Er is nog één kleine hang-up, dus ook letterlijk een kleine hang-up. Want in de Liemerse is men nog aan het denken over een subrut. Ja, wij noemen het wel zo'n lut, maar daar hangt het nog even vanaf. Ik wil u wel melden, maar daar zal ik u echt wel een keertje over gaan verder informeren. Het is voor ons in ieder geval een goede manier om de specialistische taken uit te voeren. Maar wij zijn ook zelf aan het denken hoe wij een aantal taken kunnen onderbrengen. En daarvoor hebben wij een soort zelfevaluatie gedaan om te kijken of wij zelf robuust genoeg zijn. En dan moet u niet naar mij persoonlijk kijken, maar als uitvoering van de taken om dat ook zelf uit te voeren. Maar die discussie zal ik nog zeker met u delen. Maar ik neem haast aan dat u daar rond 1 maart iets of 1 april iets in de krant leest. Ik denk het lijkt me toch verstandig om met u even iets over te melden.
Heeft iemand nog nadere vragen naar aanleiding van de mededelingen? Niemand? Dan is punt 3 van de agenda afgewikkeld. Dan punt 4, de rondvraag. De heer Kasper.
Voorzitter, ik heb in de oktobervergadering aandacht gevraagd voor de VVV-promotie. De wethouder heeft toen gezegd, wethouder Heinrich, daar willen wij graag eerst een stuk over schrijven en dan daarover praten. Het stuk heeft hij ook doen verschijnen. In de opvolgende vergadering in december heb ik gevraagd via u om dit onderwerp via de agendacommissie op de agenda te krijgen, het stuk van deze commissie. U kennende, u waakt over alle verantwoordelijkheden die u hebt in uw rol als voorzitter. Ik heb nog geen terugkoppeling gehad of gezien omtrent dit onderwerp op de agenda van deze commissie. Kunt u ons voorgaan hoe dat nu in elkaar steekt?
Moet ik even mijn geheugen raadplegen, zover ik weet is het niet bij de laatste agendacommissie besproken. Maar ik zeg u toe dat dat niet meer zal gebeuren bij de volgende agendacommissie die de volgende week op de rol staat. En dan zijn we toe aan punt 5. Je hebt het woord.
Ik had een vraag naar aanleiding van een krantenbericht van vorige week. Dus denk ik een vraag aan het college. Daar wordt verteld dat er voor 4 bedrijfsterreinen in de gemeente met een bedrag van 2 miljoen ingezet gaat worden om samen met de provincie te komen tot duurzaamheid. Die 4 bedrijfsterreinen zijn onder andere Klingelbeek, Norske Skog en Schaapsdrift en de 4e ben ik even kwijt, Veentjebrug. Ik wilde even weten, we hebben het in de krant gelezen, het klinkt een beetje alsof er even niet aan gedacht was om die invulformulieren bij de provincie in te leveren, zo was het bericht. Ik heb het inmiddels nog niet kunnen ontdekken in de besluitlijst van BMW, maar aangezien er een voorstel in leek te zitten om 2 miljoen uit de reserve goede tijden, slechte tijden te halen, ben ik gewoon heel benieuwd of het college ons even kan vertellen wanneer daar een voorstel over naar de raad gaat komen.
Wij zullen uw vraag geleiden naar het college van BMW. Met de wethouder kennende en zijn preciesheid kan ik me niet voorstellen dat hij een fout zou maken in de procedure. Maar we zullen uw vraag doorgeleiden.
Nou, voorzitter, misschien eventjes. Volgens mij staat de rondvraag aan het begin van de vergadering. Zodat als het college aanwezig is en 2 mensen sterk van het college zijn er, dat die vragen ook beantwoord kunnen worden. Dus ik kan me voorstellen dat vanuit collegiaal bestuur één van hen deze vraag best kan beantwoorden.
Ja, één ding. Als er allerlei vragen zijn en stukken die reeds zijn ingediend, maar u reageert nu op een krantenbericht. dan heb ik toch een beetje de neiging om het college iets meer tijd te geven. Als het college dat gewoon tijdig doet, op zeer korte termijn, dan vind ik dat u de ruimte moet bieden om de eerst verantwoordelijke wethouder dat antwoord te laten geven. Uiteraard met instemming van zijn collega-wethouders en uiteraard met instemming als van het hele college, omdat het college altijd spreekt met één mond. Op dat laatste heb je volstrekt gelijk.
Voorzitter, toch nog eventjes. Volgens mij staat de rondvraag niet voor niks aan het begin. En ik stel een hele simpele vraag. Namelijk, wat ik heb gelezen, is dat waar? Is het inderdaad gebeurd? En de vraag erachteraan, wanneer komt het college met een voorstel naar de raad? Nou, het kan zijn dat misschien een van de aanwezige wethouders daar nog even het antwoord over schuldig moet blijven. Maar aangezien ze aanwezig zijn, zou ik dat toch heel erg prettig vinden als u hen wil vragen om deze vraag te beantwoorden.
Ik stel hen die vraag, maar ik wil u persoonlijk zeggen dat ik het met grote tegenzin doe. Want ik vind als ik het college vraag om het op korte termijn een antwoord te geven, dat u daar genoegen mee moet. Als u dat niet doet, dan stel ik nu dus aan de aanwezige wethouders die vraag of zij weten hoe precies de vork in de steel zit.
Volgens mij gaat u binnenkort weer over de economische visie praten. In de economische visie staat beschreven wat de plannen zijn met een aantal bedrijfterreinen, althans de richting daarmee. Daar zal ook, als u die vast heeft gesteld, zullen daar uitvoeringsplannen aangekoppeld worden, gerelateerd aan de ruimtelijke visie. En voor de uitvoering van de voornemens die ook in die economische visie staan aangekondigd, is het mogelijk om bij de provincie daar ook subsidie voor te krijgen. Die subsidie is eigenlijk al een tijd gereserveerd voor Renkum. Alleen er moet nog een concreet plan liggen. Nou, daar zijn we aan het werken. Dus er is geen formuliertje niet ingevuld. Zou ik ook niet, ben ik met de heer Schoevaars eens, dat zou die betrokken wethouder ook absoluut niet verzuimen. Het is vooral dat we nog een aantal inhoudelijke invullingen moeten geven in lijn met wat er in feite in de economische visie staat.
U bent tevreden over het antwoord?
Ik ben helemaal tevreden.
Nou, dat is heel prettig. Dan is punt. Doet nog iemand anders een rondvraag op basis van een krantartikel? Niemand? Dan zijn we toe aan punt 5. Presentatiebenchmark rioleringszorg in de gemeente Renkum.
Doet het. Welkom.
Mevrouw Wille, u hebt het woord.
Dank u wel. Ik ben Manon Wille, projectmanager water bij deze gemeente. En ik wil wat vertellen over de benchmark rioleringszorg die afgelopen jaar uitgevoerd is. En ik heb wat dingen om uit te delen. Ik kan zelf even een rondje lopen. Ik zag net achter in de zaal dat het misschien niet altijd even goed leesbaar is, maar u krijgt ook de handouts, dus u kunt ook op papier meelezen als dat makkelijker leesbaar is. Ik wil mijn verhaal eigenlijk beginnen met het resultaat, dat is dit boek. Het ziet er hartstikke mooi uit, ik weet niet of u het allemaal goed kunt zien. En in het voorwoord vond ik een aardige passage die ik heel even wil voorlezen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kan de rioleringssector trots zijn. De hoofddoelen van de riolering,
volksgezondheid, droge voeten, waterkwaliteit, worden glansrijk bereikt. Nederlandse huishoudens krijgen deze basisvoorziening met grote betrouwbaarheid tegen lage jaarlijkse kosten. Ter vergelijking, en die vond ik zelf heel leuk, die staat hier ook op, een doorsnee basispakket kabeltelevisie kost al meer. Nou, zit daar een klein verschil. Voor televisie kunnen we nog kiezen en voor riolering niet. Maar ik denk dat de mensen die geen televisie in huis hebben toch heel schaars zullen zijn. Dus ja, ik vond het eigenlijk wel leuk. Wat is de opbouw van mijn verhaal? Ik weet niet of het goed leesbaar is achter mij. Ik wil wat korte informatie geven over Rionet. Dit boek riep bij mij in ieder geval meteen de vraag op van, goh, waar doen ze het allemaal van? En verder wil ik vooral veel informatie geven over de benchmark en hoe dat voor de gemeente Renkum is uitgepakt. Waar moet ik op richten? Wat zeg je? Rionet, wat is dat? Dat is een koepelorganisatie voor rioleringszorg. Eigenlijk voor zorg voor de gemeentelijke watertaken. En in het verleden waren de gemeentelijke watertaken vooral gericht op riolering. Dus vandaar dat dat nog steeds zo in de volksmond genoemd wordt. Ze gaan voor kennisvermeerdering, kennis delen. En voor rioleringsbelangen. Dus het is ook een soort belangenorganisatie voor de sector. En wat doen ze dan? Ze doen wat onderzoek. Ze proberen vooral veel kennis die er al is te bundelen en beschikbaar te stellen aan mensen die dat nodig hebben. Hè? Dus, en ook samenbrengen van die professionals, zodat ze kunnen leren van elkaar. Nou, wat produceren ze dan? Ze produceren een aantal dingen. Meest in het oog springend voor ons ambtenaren is, denk ik, de Leidraad Riolering. Dat boekwerk dat bestaat inmiddels uit 4 zulke dikke mappen waarin over techniek, over beleid, over regelgeving, over financiering van de riolering het een en ander uitgewerkt is. Dat veroudert natuurlijk die informatie, dus ze geven 2 keer per jaar een soort update, een actualisatie van die paragrafen die nodig zijn. En dat betekent dat we per jaar zo'n beetje 500 tot 700 nieuwe bladzijden ontvangen, als je begunstiger bent. Nou, verder doen ze nog een aantal andere dingen. Ze hebben websites. Een website die vooral gericht is op rioleringsprofessionals. Maar ze hebben ook een website die gericht is op publiek. Dus die is ook voor u alleraardigst om eens te bekijken. Dat gaat over de laatste, www.riool.info. Ja, dat is heel erg publieksgericht informatie over wat is riolering, hoe werkt het, waarom doen we het zoals we het doen. Nou, verder hebben ze IBOS regenwater. IBOS staat dan voor een bestuurlijk beslissingsondersteunend systeem. En daar staat wat informatie over beleid, wetgeving en effecten van afkoppelen. Dus dat is ook voor ons afkoppelproject heel relevante informatie. Er staan ook tips in over afkoppelprocessen, over hoe je het zou kunnen doen. Er staan goede en er staan ook slechte voorbeelden in waar je weer van kan leren. Nou, verder geven ze een boekje uit elk jaar, dat heet Riool in cijfers. Daar staat keurig netjes in hoeveel huishoudens in Nederland gerioleerd zijn, hoe de verdeling is over de verschillende soorten riolering. Te veel om op te noemen. Het is eigenlijk wel aardig om dat een keer gewoon te bekijken. Ik heb er geen één bij me. Had ik kunnen doen, sorry. Verder organiseren ze jaarlijks een Rionetdag. Dat is eigenlijk bedoeld om mensen die in het werkveld van de riolering bezig zijn, om die bij elkaar te brengen en van elkaar te laten leren. Er zijn altijd aardige gastsprekers en discussies worden gevoerd en de actualiteit wordt een beetje weergegeven. En ze organiseren studiedagen en cursussen van allerlei soort over de riolering. Mag ik volgen? Nou, wat kost dat dan allemaal? Want ik vind dat ze best wel veel doen, maar toen ik de bedrag zag, dacht ik van, nou, eigenlijk valt het best nog wel mee. Ze krijgen vooral bijdragen van begunstigers. En wie zijn dat dan? Die begunstigers, dat zijn overheden of het bedrijfsleven die bezig zijn op de een of andere manier met de gemeentelijke watertaken. Dus gemeenten, maar ook waterschappen, provincies, grotere adviesbureaus zijn begunstiger. Voor gemeenten wordt er betaald naar gelang de hoeveelheid woningen die er in een gemeente staan. Voor 2011 is besloten dat dat 17 cent per woning moet zijn. En de gemeente Renkum heeft afgelopen jaar 2.500 euro betaald aan Rionet. Nou, gezien wat we er allemaal voor krijgen, vind ik dat nog best wel meevallen, eerlijk gezegd. Maar ja, we leven dus van alle gemeenten, zeg maar. Nou, de benchmark, dat is een object op zich. Die heeft er allemaal aan bijgedragen. Nou, onder andere het ministerie van Vrom, dat heet natuurlijk nu anders, hè, infrastructuur en milieu. Maar in de tijd dat de benchmark begon, was dat nog Vrom. VNG heeft er aan bijgedragen. Maar ook de provincies, gezamenlijk provincies, hebben er financieel aan bijgedragen om het mogelijk te maken. En vandaar dat er nu ook zo mooi boekwerk ligt, denk ik. Nou, wat is de benchmark? Benchmark is eigenlijk een verbeterinstrument. He, want je gaat vergelijken, maar waarom ga je met elkaar vergelijken? Niet zomaar omdat het leuk is om met elkaar te vergelijken, maar vooral ook om van elkaar te leren van de goede en de slechte dingen. Wat hebben we gedaan? In 2010 is de riolering in Nederland in beeld gebracht. Wat ook nog aardig is op te merken, denk ik, is dat alle gemeenten in Nederland hebben deelgenomen. Dus 430. Dat is een aardige klus geweest. En al die 430 gemeenten hebben dus lange vragenlijsten beantwoord van, goh, wat speelt er nou in de riolering? Hoeveel aansluitingen zijn er? Hoe vaak zijn er storingen? Wat kost het? Nou, uitgebreid pakket aan vragen. En daaraan vast zit dan nog een leer- en verbetertraject. Dat is nog maar heel recent begonnen, dus daar kan ik niet zo heel veel over vertellen nog. En een database. Dus al die verzamelde gegevens, die zitten in een database. En daar kunnen wij als deelnemers, dus alle 430 gemeenten, weer bij om ja, die cijfers nog eens terug te zien, op een andere manier te vergelijken als wat al gebeurd is. Dus dat opent perspectief. Je moet er wel tijd in gaan steken. Maar. Wat ook nog, toen de resultaten bekend werden, dat was zo'n beetje eind november, is er ook in de pers wel van alles verschenen over de benchmark. En toen was er eigenlijk overal lof voor het kundige werk van de gemeente en de indrukwekkende prestaties van de riolering. Dus dat ja, vond ik ook wel leuk om nog even te melden. Nou, waar kijken we naar in de prestatievergelijking? We hebben vooral gekeken, en dat staat ook in het blad wat u over de gemeente Renkum heeft gekregen, naar stelselkenmerken. Hè, hoe ziet het stelsel eruit? Wat zijn daar de eigenschappen van? En de organisatie daaromheen, hoe pakken we het aan? Hoeveel mensen werken er? Waar zijn ze mee bezig? We kijken ook naar, goh, hoe doet die riolering het nou? Hebben we veel storingen? Zitten er verstoppingen in? Hoe gaat het onderhoud? En uiteraard hebben we gekeken naar wat het kost. Nou, u zult in eerste instantie misschien schrikken van het aantal kleurtjes. Ik heb ze redelijk bewust in deze dia gezet. Niet om een kermis van deze dia te maken, maar omdat dit de kleurtjes zijn die in de vervolg van de plaatjes ook steeds terugkomt. Waar vergelijken we Renkum mee? Renkum heeft steeds het groene staafje. We vergelijken het met gemeenten die ongeveer dezelfde grootte hebben. Nou, dat is natuurlijk in klasses verdeeld, want alle Nederlandse gemeenten hebben meegedaan. Tussen de 20 en de 50.000 inwoners is dan onze klasse. We vergelijken het ook met gemeenten die dezelfde mate van stedelijkheid hebben. Nou, Renkum is een plattelandsgemeente, toch wel. En we hebben een lage stedelijkheid. En dat gaat dan over hoeveel adressen heb je per vierkante kilometer van je gemeentelijk gebied. We vergelijken het ook met vergelijkbare stelselleeftijd. Hè? Als een gemeente een heel jong stelsel heeft, dan is het logisch dat er misschien minder storingen zijn of minder reparaties nodig zijn. En als het heel oud is, heb je dat misschien meer. Dus dat wordt ook vergeleken. Er wordt ook vergeleken, een vergelijking gemaakt met gemeenten die vergelijkbare bodemsoort hebben. Als de bodem heel slap is, en dat komt hier niet voor, maar in het westen van het land wel, dan kunt u zich voorstellen dat een rioolbuis sneller verzakt. En dat het dus duurder is om die dingen goed aan te leggen, om ze up-to-date te houden en om eventueel sneller te vervangen. Dus dat is ook als kenmerk meegenomen. Nou, en als laatste wordt er steeds vergeleken met het geheel, het landelijk cijfer. Hoe doet Nederland het nu? Voor ons is eigenlijk een hele belangrijke niet meegenomen. Dat is de mate van helling. De gemeente Renkum is een redelijk hellende gemeente. Heel veel wat er in de rioleringswereld gebeurt is toch geënt op wat er in vlak Nederland bedacht is. En bij ons werkt het toch allemaal anders. Dus ik had het zelf heel erg interessant gevonden om die vergelijking heel direct te kunnen maken. Nou, dat is er niet meteen uit te halen. Ik heb Rionet gevraagd om dat de volgende keer wel mee te nemen. Nou, of ze dat gaan doen, is natuurlijk, dat weet ik niet. Voor ons is dan nu de uitdaging om vooral ook met hellende gemeenten, en dan denk ik aan gemeenten als Rhede, maar ook aan Ubbergen of andere hellende gemeenten, om eens te kijken van, goh, hoe gaat het nou bij jullie? Waar lopen jullie tegenaan? Oh, misschien nog aardig, de laatste opmerkingen. Het vergelijkingsjaar is steeds 2009 geweest. We hebben in 2010 zijn de vragen beantwoord, maar die kan je natuurlijk niet over de toekomst beantwoorden. Dus die zijn over het jaar daarvoor beantwoord. Dus het gaat over 2009. Nou, stelselkenmerken in het blaadje wat u gekregen heeft. Oh, dan heb ik het zelf weggegeven. Op de bladzijde aan de linkerkant in het aan de binnenkant staan een aantal figuren over stelselkenmerken en organisatie. Daaruit kunt u zien dat de reiniging, daar scoren wij gemiddeld in. Gemeenten waarmee wij vergeleken worden, die doen het ongeveer op dezelfde manier. Wij inspecteren echter veel meer. Als u naar het tabelletje kijkt van het onderzoek, dan kunt u daarin zien dat de gemeente Renkum wel onderzoekt, maar alleen maar meet aan overstorten. En andere zaken of onderzoeksvragen eigenlijk nog niet beantwoord. Het volgende tabelletje gaat over planvormen en samenwerken. Nou, alle denkbare planvormen die er zijn, waterplan, rioleringsplan enzovoort, enzovoort, die hebben wij allemaal. We werken ook nauw samen. In het platform water, dat staat niet in het tabelletje, dat heeft ook te maken met de vragen die gesteld zijn. Maar dat, ja, we werken dus echt heel veel samen. Qua formatie blijkt dat de gemeente Renkum zowel in de binnendienst als in de buitendienst minder mensen aan het werk heeft dan vergelijkbare gemeenten. Minder dan, nou ja, gemeenten van dezelfde grootte. Dit plaatje vindt u bovenaan op die bladzijde. Dat geeft nog even de reiniging en de inspectie weer. En daarin kunt u inderdaad zien van nou, reiniging even groot als de rest. Als even grote gemeente en ook vergelijkbaar met wat in Nederland gemiddeld gebeurt. En inspectie doen we wat meer. Ik vind het nog lastig om dat te verklaren. Waarom doen we dan meer inspectie? Ik kan me voorstellen dat er in heel veel gemeenten toch nog gewoon vervangen of gewoon onderhouden wordt. En wij proberen toch zoveel mogelijk het onderhoud aan de riolering te koppelen aan inspectie. Wij gaan pas onderhouden of vervangen als uit inspectie gebleken is dat dat nodig is en niet eerder. Op de rechterbladzijde staan een aantal plaatjes over kwaliteit en functioneren van de riolering. Zaken die opvallen in vogelvlucht, minder uitval. We hebben 0 seconden uitval en landelijk 21 seconden. Dat is nog steeds niet heel veel in een jaar tijd, maar goed, bij ons valt die nooit uit, dus dat is prettig. Hij functioneert beter bij ons dan vergelijkbare gemeentes. Er zijn minder storingen, minder verstoppingen, minder reparaties. Als je naar vervanging kijkt, paadje 3 en 6, dus dat zijn de onderste twee, is er nu minder vervanging. Maar voor de toekomst, en zeker voor de nabije toekomst, hebben wij meer dan vergelijkbaar gepland. En waar komt dat nou door? Wij hebben, en dat is allemaal gebaseerd op theorie. Theoretisch hebben wij een vervangingsgolf in 2018. Nou, dat willen we natuurlijk niet in één jaar doen. Dat kunnen we niet betalen in één jaar. En dat kunnen we ook qua capaciteit niet aan. Dus om dat nou een beetje te spreiden, hebben we in onze planning staan dat we ja, eigenlijk nu al flink beginnen te vervangen. Uiteraard gaan we niet zomaar vervangen. We gaan pas vervangen als het echt nodig is. Dus daar zit wel een inspectieronde aan vooraf. We gaan niet denken van nou die straat die gaan we maar vervangen. Nee, als die slecht blijkt, dan gaan we vervangen. Als die nog goed is, laten we mooi liggen. Gemeente Renkum voldoet aan de emissieafspraken. Dus wat afgesproken is over hoeveel vuil er uit je riolering komt, daar houden we ons aan. En we hebben minder dan gemiddeld vervuilende overstorten. Dus er ja, het gebeurt minder vaak dat ons rioolstelsel naar buiten komt, zeg maar. Of dat het rioolwater naar buiten komt. En ook hebben we minder meldingen en claims dan gemiddeld. Nou, het plaatje, daar kunt u al iets in zien. Dat gaat over, dat is het tweede plaatje. Dus dat is dan in de eerste kolom in het midden. Links midden. Gemaalstoringen. Daar scoren we 0. Dan denkt u, goh, wat goed. Nou, wij hebben ook niet zoveel gemalen, dus misschien verklaart dat een beetje. Want er zijn heel veel gemeenten die gewoon echt aanzienlijk meer gemalen hebben dan wij. Bij ons loopt het gewoon naar beneden, dus we hebben die gemalen helemaal niet nodig. Maar als je een vlak gebied hebt, dan ja, moet je wel eens dat water een klein beetje omhoog zien te pompen. En dan heb je een gemaal nodig. Verstoppingen scoren we ook nul. Dat wekte in eerste instantie wat verbazing bij mij en ook bij mijn collega's. Hoe kan dat nou? Toen zijn we teruggegaan naar wat is er dan eigenlijk gevraagd. Nou, er is gevraagd naar verstoppingen in het hoofdsysteem. Die hebben we inderdaad niet, omdat ze daar gevraagd hebben naar verstoppingen veroorzaakt door doekjes of zand of dat soort dingen. Waar wij wel erg veel last van hebben en waar niet naar gevraagd is, is boomwortelingroei. Dat betekent dat als er in een bosrijke omgeving een riool ligt wat niet helemaal 100% dicht is, en dat zijn ze zelden, die boom zeker in droge zomers denkt, hé, water, ik groei er lekker in. En dat zien wij, en dan zeker bij inspecties komt het aan het licht, wij gaan frezen. Nou, als u wel eens een boom in uw tuin gesnoeid heeft of geprobeerd heeft de wortels wat in te dammen, dan weet u wat er dan gebeurt. Dan gaat het alleen maar harder groeien. Dus dan komen die wortels net zo hard weer terug. Reparaties hebben we dus afgelopen jaar ook niet gedaan. Dus dat in die zin was blijkbaar niet nodig. Het volgende plaatje gaat over vervangingen en renovaties op korte en op langere termijn. Daarin kunt u heel goed zien. Eerste grafiekje, de groene staaf is heel erg lang. Dat Renkum voor komend jaar veel gepland heeft. Of dat allemaal gaan waarmaken is nog maar helemaal de vraag. En zoals eerder gezegd, inspecties vooraf. Dus we gaan dat niet zomaar doen. We moeten eerst zien of het wel echt nodig is. Hier staat dat er weinig nodig is. En waar dat precies vandaan komt, heb ik nog niet kunnen achterhalen. Want dat is gewoon niet zo. Ik bedoel, 2018 komt er theoretisch uit dat wij een grote vervangingspiek hebben. Dus ja, het is eigenlijk een beetje raar zoals dat eruit komt. Nou, dan misschien dan niet het belangrijkste, want ik vind het ook belangrijk hoe het functioneert. Maar wat ook belangrijk is voor de inwoners in ieder geval, is hoeveel kost het nou? De plaatjes over financiën staan op de allerlaatste bladzijde, op de achterkant. Daarin kunt u zien dat het in Renkum goedkoper dan gemiddeld is per kilometer buis. Zowel voor investeringen als voor het beheer van de riolering, als voor de totale kosten, zijn wij goedkoper dan waarmee we vergeleken worden. Bij de rioolheffing kunt u zien dat een eenspersoons huishouden bij ons veel goedkoper is dan in vergelijkbare gemeenten. Daarentegen zijn meerpersoonshuishoudens duurder uit. Nou, hoe komt dat nou? Daar ben ik even achteraan gegaan, want ik kon me voorstellen dat u dat wel interessant vond om te weten. Renkum is een van de weinige gemeenten die werkt met verschillende klassen in rioolheffing. We kennen niet alleen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens, zoals heel veel gemeenten dat doen, maar wij kennen ook nog een klasse tweepersoonshuishoudens. En daardoor, de meerpersoonshuishoudens, dat zijn bij ons de driepersoonshuishoudens en meer. En die zijn relatief duur, omdat die tweepersoonshuishoudens, die categorie komt in de hele vragenlijst niet voor. Als die meegenomen zou zijn, zou het denk ik gunstiger geweest zijn voor ons. Dat is het plaatje van de beheerkosten. Dat staat links onderaan op de laatste bladzijde. En daarom kunt u dus zien dat Renkum het helemaal niet zo raar doet. Janneke, mag ik de volgende?
Als onderzoek, is dat innovatief onderzoek of is dat onderzoek ter voorkoming van?
Ik heb de folder niet meer bij de hand, want die ben ik vergeten. Maar er werd gekeken naar meten aan de overstorten. Dat doet Renkum wel. En de tweede klasse van onderzoek is meten aan je hele stelsel. Dus weten waar langs het water naar beneden, of waar langs het vuile water komt. En het derde was gericht op de hele keten, volgens mij. Dat kunt u beter zien dan ik. Echt innovatief onderzoek, richting nieuwe manieren van zuiveren, zuiveringstechnieken, dat doen de gemeentes niet. Eigenlijk in zijn geheel niet. En ik kan me wel voorstellen dat in bijvoorbeeld de samenwerking in de zuiveringskring, waar wij als gemeente Renkum samen met de gemeente Wageningen aan dezelfde zuiveringsinstallatie in Renkum vastzitten, en dus ook aan het waterschap, dat wij met die drie partijen daar wel op gaan richten. Omdat we willen toch die keten in zijn geheel wat optimaler hebben. Het moet niet zo zijn dat alleen wij in de gemeente Renkum dingen doen die ons goed uitkomen, maar het is ook wel fijn als waterschap dingen doet die voor ons fijn zijn en vice versa, dat je elkaar gewoon een beetje helpt. Nou, dat is het plaatje nog even van de rioolheffing, waarin u heel duidelijk kunt zien dat voor eenpersoonshuishoudens Renkum goedkoop scoort, maar voor meerpersoonshuishoudens, drie en meer, duurder dan de rest, omdat die twee persoons huishoudens er niet in zitten. Nou, zoals helemaal in het begin ook al even aangehaald, is dit niet het enige wat de benchmark inhoudt. Dus niet alleen maar het naast elkaar zetten van cijfertjes. Maar er komt nog een heel leer- en verbetertraject achteraan en er is een database beschikbaar. Nou, die database moeten we vooral zelf gaan gebruiken als ambtenaren. En wat het leer- en verbetertraject inhoudt, kan ik u nog niet uit ervaring vertellen. Want dat is eigenlijk pas in december vorig jaar, dus dat is nog maar kort geleden, ingezet. Wat wel is afgesproken, en daar zijn onze eerste ontmoetingen ook op gericht geweest, is dat de gemeenteambassadeur, en dus in ons geval is dat Jan van het Klooster van de gemeente Amersfoort, daar een coördinerende rol in zal spelen. En ik kan me voorstellen dat wij in het platform Waterverband, waar alle gemeenten en het waterschap Vallei in 1 samenwerken, dat we daarin zoeken van, goh, hoe kunnen we nou leren van deze benchmark? Wat hebben we daaraan? Wat kunnen we verbeteren met elkaar? Nou, doen we het goed? Dat was een vraag die ik op, want er was begin december een benchmarkdag van Rionet. En wat je dan meteen krijgt te horen is van, doen we het goed? Nou, ik denk dat als je het zo bekijkt, dat we het best goed doen. Dus daarom staat hier ook ja. Maar aan de andere kant zit er ook wel een nuancering aan. En die heb ik maar even aangeduid met een plaatje van appels en peren. Want soms zit je gewoon dingen met elkaar te vergelijken die je eigenlijk niet met elkaar kan vergelijken. En waarom dan? Wacht, volgende plaatje. Elke gemeente is anders. Wij hebben toevallig sterk hellend gebied en dat maakt het hier toch echt anders als in, nou noem het Dwarsstraat, Ede of zo, wat vlak is en ja, wat toch een ander soort gemeente is. Waar wij in ons hellend gebied heel veel tegenaan lopen, is dat we heel erg zitten te worstelen met wat de theorie zegt en wat de praktijk zegt. Theorie is hoe je modelmatig je rioleringssysteem in beeld kan brengen. Die modellen. Nou, ik weet niet of u daar ervaring mee heeft, maar veel modellen worden in een standaard situatie ontwikkeld en worden dan aangepast op maat gemaakt voor de situatie waar die toegepast wordt. De rioleringsmodellen in Nederland zijn ontwikkeld voor vlak gebied. Dat betekent, we doen erg ons best om hem aan te passen voor hellend gebied, maar dat lukt gewoon niet altijd. Dat betekent dat we niet 100% kunnen vertrouwen op de uitkomsten van een model. Dat betekent ook dat veel gemeenten die pakken hun model, die zeggen van we gaan die maatregel doen, die brengen ze dan in dat model. En dan kunnen ze uitrekenen wat er gebeurt. Ja, dat kunnen wij niet, want ons model, daar hebben we nog niet echt vertrouwen in. Dus wij weten soms wel een maatregel in ons hoofd van, god, dat zal waarschijnlijk wel werken. Maar we kunnen het in het model stoppen en dan komt dan uit dat het geweldig werkt of niet werkt. In de praktijk kan het heel anders zijn. Het model zegt van, nou het werkt en het werkt niet, of andersom. Dus wij doen toch wel vrij veel op basis van kennis en ervaring met ons eigen systeem. En ik ben dan ook als nieuweling in deze gemeente best blij met collega's die hier al heel lang rondlopen, want die hebben heel erg veel ervaring en gebiedskennis. Dat betekent ook dat je soms dingen doet, ja, uit ervaring, uit kennis, op je gevoel, die dan uiteindelijk misschien niet uitpakken zoals je had gewild. Maar gelukkig mag ik zeggen dat wij toch heel veel maatregelen nemen met effect. En er zit er af en toe eentje bij die niet zo goed gaat. Maar 90% van de maatregelen die wij nemen heeft wel het beoogde effect. Dus dat is heel wat zonder theoretische onderbouwing, denk ik dan maar. Ik ben aan het eind gekomen. Ik heb er nog één. Heeft u vragen?
Ja, voorzitter. Ik heb eigenlijk één vraag die mij meteen op de lippen ligt. Ik begrijp even iets niet zo goed. Volgens mij, ik zeg maar even hoe ik het dan verstaan heb, hè. Als ik kijk naar de toekomstige vervanging en renovatie, dan begrijp ik uit uw plaatje dat eigenlijk de ambitie van de gemeente Renkum vele malen groter is dan de noodzaak om dat te gaan doen. Tegelijkertijd zegt u in de tekst, Renkum moet relatief veel vervangen. Dan denk je, ja, wat is nou relatief? Of het is denk ik zo dat u aangeeft van dat in uw optiek, in de benchmark, de wil van Renkum om te gaan vervangen eigenlijk veel groter is dan dat het noodzakelijk is. Is dat correct, dat beeld wat ik gekregen heb nu?
Wat is noodzakelijk? Wordt uitgegaan van theoretische noodzakelijkheid. En de theoretische noodzakelijkheid ontstaat dus in 2018. Alleen, Is die riolering echt na 60 jaar toe aan vervanging? Of is sommige riolering misschien na 50 jaar al toe aan vervanging? En we hebben in Renkum vaak de situatie dat riolering pas na 80 of misschien zelfs nog wel langer toe is aan vervanging. Dus wij gaan pas vervangen op het moment dat uit inspectie blijkt dat het echt nodig is.
Ja, dat snap ik. Maar ik blijf wel even hangen in het antwoord op de vraag van... willen wij meer doen dan dat nodig is? Daar blijf ik een beetje aan hangen. Tegelijkertijd zit ik ook met de vraag van... U stelt in de tekst, Renkum moet relatief veel vervangen. Denk ik, ja, wat is nou relatief? Welke inhoud moet ik geven aan relatief? Relatief veel vervangen, ik kan er niks mee.
U zoekt naar vergelijking met in vergelijking waarmee, denk ik. Doet u relatief zo?
Ja, het is voor mij een vraag. Ik leid het even af op basis van het binnenblad van het keurige overzichtje. Op de derde pagina rechtsonder dat plaatje, daar gaat het mij even om. Om die statistiek en de tekst eronder. Ja, dat plaatje. Toekomstige vervanging en renovatie heet die.
Mag ik het even inzien? Ja. Misschien mag ik de vraag een beetje aanvullen. In de tekst die onder het plaatje staat, die is minstens zo interessant. Daar staat vermeld dat ook de gemeente van plan is om die renovatie respectievelijk vervanging uit te voeren. Als je dit percentage bekijkt, die 2,4% per jaar, en je gaat terug naar die 202 kilometer die deze gemeente rijk is, dan gaan we dus 4,5 kilometer per jaar vervangen in theorie.
In theorie.
Ja, maar het punt is, als eronder staat dat de gemeente dat ook van plan is, dan lijkt me de vraag zoals die zojuist gesteld is, volstrekt logisch. Als er staat van plan, betekent dat we dat dus gaan doen. Zoals u het zegt, zijn we het eigenlijk helemaal niet van plan. We zijn het pas van plan op het moment dat zich de noodzakelijkheid aandient. Dus de tekst, zoals die onder deze grafiek staat, lijkt niet helemaal optimaal te zijn.
Dat komt, wat ik al eerder aangaf, hè, de vragen die gesteld worden, die is, wat bent u van plan? Nou, wij moeten een planning maken. Of die planning helemaal klopt, dat zal uiteindelijk de realiteit uitmaken. En onze realiteit is gebaseerd op die inspecties. Dus vooraf, toen wij bijvoorbeeld het gemeentelijk rioleringsplan moesten gaan maken, hebben wij gezegd van nou, dat moeten we dus gaan doen, planning. Maar dat betekent nog steeds, want toen wisten we de staat van de riolering niet. Op het moment dat je die wel weet, kan je een veel beter en onderbouwder besluit nemen of je wel of niet gaat vervangen. En hier hebben ze waarschijnlijk gevraagd naar het theoretische vervangingspercentage, wat we van plan zijn, gebaseerd op de theorie, op die 60 jaar afschrijvingstermijn. Nou ja, of dat gaat gebeuren is maar helemaal de vraag. En ik vermoed eigenlijk...
Nee, maar de consequentie is wel...
Ik wil nog even opmerken dat we moeten voorkomen dat mevrouw vragen moet beantwoorden die eigenlijk op het bestuurlijk vlak liggen en ook van de raad. Ik heb het toch goed begrepen, u voert altijd technisch dus onderzoek uit. En op basis van dat technisch onderzoek kunt u aangeven of het onderhoud al dan niet... noodzakelijk is. En het is aan het college en de wethouder staat te trappelen van enthousiasme om er iets over te zeggen. Het is aan het college om al dan niet te besluiten of er iets meer gedaan wordt dan het technisch noodzakelijk. En vandaar dat ik graag even ter voorlichting van deze commissie het woord geef aan de wethouder.
Ja, dankjewel voorzitter. Toen ik het stuk voor het eerst zag, toen schrok ik ook in één keer bij dit plaatje. Toen dacht ik van, jongens, wat komt er op ons af? En toen ik de verduidelijkende vraag kreeg van, ja, maar dat heeft toch betrekking op de afschrijving van 50, 60 jaar. Dus daar zit ergens een piek in. Maar dat betekent nog niet dat alles gelijk in één keer op instorten staat. Dat is één. Twee is dat wij dus nu al periodiek onderzoek doen op het riool om te kijken van hoe vallen die inspecties uit. En waar de meeste klachten komen, daar gaan we het eerst nog natuurlijk even kijken wat er aan de hand is. En dan knappen we het ook gelijkertijd op. We hebben onlangs een stuk in de Burgerlaan volgens mij ooit twee jaar geleden gedaan. En inmiddels zijn we zover dat we de parallelweg hier in Oosterbeek binnenkort onder handen gaan nemen. Nou, die wordt vervolgens, zoals al gezegd, die wordt keurig netjes schoongeschraapt van boomwortels. En er komt geen nieuw riool in, maar we doen dat tegenwoordig met een reliner. Dus er komt een soort nieuwe binnenlaag in van de kunststof en die wordt opgeblazen en vervolgens zit die weer voor een hele lange tijd. En die is ook, wat ik begrepen heb, boomwortelbestendig. Dus voorlopig zijn we daar voorlopig van af dan. Dus dat betekent feitelijk dat je dus weer nieuwe investeringen doet voor de komende, nou ja, 50, 60, 70. Het is altijd heel lastig om die lange termijn te bedenken van, hey, functioneert dat nog tegen die tijd?
Even een vraag van, waarom doet de rest van de gemeente dat niet? Want dat is eigenlijk wat mij, of wat Renkum heeft het wel, je zou van dezelfde dingen uitgaan.
Nou, het is de vraag welke afschrijvingssystematiek hanteer je. En als hier ooit een keer het riool is aangelegd en men hanteert 60 jaar, dan heb je op één keer een piek. En als het in andere gemeentes misschien wat door de bank heen genomen langer is gelopen, kan het zich uitspreiden. Wolfeze hier bijvoorbeeld is heel laat gerioleerd. Dus die zit hier ook niet in die piek. Die komt pas veel later. Maak ik waarschijnlijk niet eens meer mee tegen die tijd. Dus vandaar.
U hebt het woord.
Ik heb nog een vraag over informatie die mogelijk ook nog uit die benchmark zou kunnen komen. In ieder geval waar ik benieuwd naar ben. U gaf aan dat het interessant zou zijn om te kijken hoe zit het met hellen, met andere gemeentes die hellen. Ik was nog wel benieuwd of we ons ook zouden kunnen vergelijken met andere gemeentes die ook het hemelwater hebben afgekoppeld. En wat daar dan nog voor informatie uit zou komen. En ik ben nog wel heel benieuwd ook naar het stuk wat gaat over die rioolheffing en de, zeg maar, de verdeling over één persoons- en meerpersoonshuishoudens. Want er zijn ook gemeentes die een andere systematiek hanteren dan alleen maar omvang van het huishouden. Hè? Die veel meer kijken naar wat is het verbruik. En hoe het dan uit zou komen. Dat systeem hebben wij nog niet. Hè? Daar is ooit wel al een aantal keer naar gevraagd. Zou onderzoek naar gedaan worden? Dat hebben we nog niet. Maar dergelijke gegevens uit zo'n benchmark zouden ons misschien in die discussie kunnen helpen. Dus kortom, bestaat die informatie in die benchmark? En zouden we die misschien ook nog kunnen krijgen?
De informatie over het financiële systeem, hè, hoe bereken je rioolheffing? Doe je dat naar aanleiding van het aantal mensen dat in een huis woont op een andere manier, bijvoorbeeld gekoppeld aan drinkwaterverbruik? Die heb ik nog niet teruggevonden in de benchmark, maar ik wil nog wel een keer dit boek goed bestuderen om te kijken of ik er toch in kan vinden en dan zal ik u antwoord geven. Wat betreft de vergelijking met gemeenten die heel veel afgekoppeld hebben. Het is denk ik zo dat de gemeente Renkum een van de weinige, en ik durf niet heel hard te zeggen de enige, maar ik vermoed het haast wel, gemeente is die zo ontzettend veel afgekoppeld heeft. Wat andere gemeenten wel veel gedaan hebben, en dat heeft puur met de grondslag te maken, is dat ze het regenwater in een aparte buis stoppen en op een andere manier niet naar de zuivering afvoeren, maar naar oppervlaktewater. Dat is een oplossing die veel gekozen wordt in gemeenten waar de bodem zo slecht is, of te slecht is om te infiltreren. Nou, wij hebben hier naar Oosterbeek een beetje uitgezonderd, maar zeker in Renkum, Heelsum, een grote zandbak, even oneerbiedig gezegd. Dus het regenwater dat je op de grond laat vallen, dat zakt gewoon weg. En dat geeft ons de mogelijkheid om niet aparte buizen te moeten aanleggen voor dat regenwater, maar het gewoon in de bodem te laten verdwijnen. En ik denk dat Renkum, maar goed, nogmaals, ik weet het niet 100% zeker, maar wel 99%, dat Renkum daar toch wel redelijk uniek in is in Nederland.
Is dit de eerste keer dat zo'n benchmark is uitgevoerd?
Nee, dit is uiteindelijk al de zesde keer. Renkum heeft ook alle zes keren al meegedaan. Maar het is wel de eerste keer dat de dekking echt 100% was. De allereerste benchmark, daar hebben, ik geloof, 20 gemeenten aan meegedaan. Dus dat, ja, dat is ook een benchmark natuurlijk, maar niet zo grootschalig als deze. Dus dit is de eerste keer dat we het echt landelijk hebben gedaan.
Oké, en als je nou een vergelijking maakt tussen deze benchmark en zeg maar de vorige, ben je dan nog steeds positief of zeg je van, we zijn, hè, net als bij de top 5 van PISA, een paar plaatsen gezakt?
Nou, ik durf niet helemaal te zeggen of we niet één of twee plaatsen gezakt of gestegen zijn. Maar grosso modo, grote lijnen, denk ik dat we nog net zo tevreden zijn als een paar jaar geleden bij de vorige benchmark.
En nog één vraag in aansluiting ook op wat mevrouw van Gerwen stelde. Dat afkoppelen van hemelwater. Kan ik op de een of andere manier ergens een relatie leggen tussen wat we gedaan hebben in de gemeente? Hè? We zijn vrij voortvarend bezig geweest met het afkoppelen van hemelwater en de output van deze benchmark. Iets van kwaliteit of aantal kubieke meters dat afgevoerd wordt in een bepaalde tijd. En jullie meten nu, of de benchmark meet nu alleen maar kwaliteit in de zin van hoe vaak kan er niet afgevoerd worden. Nou, dat komt zelden of nooit voor. Maar zijn er ook andere indicatoren waardoor je op de een of andere manier het effect van dat afkoppelen van hemelwater zou kunnen meten?
Nou, ik heb natuurlijk niet alle plaatjes uit de benchmark laten zien, maar eentje die wel heel duidelijk meteen antwoord geeft op deze vraag heb ik wel laten zien. Dat gaat over het aantal overstorten. Wij scoren als gemeente Renkum daar relatief positief op. We hebben weinig overstorten in vergelijking met vergelijkbare gemeentes. En dat, denk ik, komt mede door het afkoppelen. Want doordat je regenwater van je riool haalt, heb je minder piekbelasting van je riool en heb je minder vaak dat bij heftige neerslag die overstorten in werking treden. Dus dat is een hele directe. De andere ben ik even kwijt. Wat was de andere vraag? De afvoer naar de zuivering is een hele relevante. Daar refereerde u ook even aan. Ik heb al verschillende keren navraag gedaan bij het waterschap over hoeveel water wij nou daadwerkelijk aanleveren aan de zuivering. Omdat ik daaruit wil afleiden of we inderdaad minder water aanleveren dan voorheen. En het is heel erg moeilijk om die gegevens van hun te krijgen. Dat verbaast mij elke keer weer. Dus ik blijf daarnaar vragen. Maar ja, dat durf ik dus u nog even niet te vertellen.
De wethouder meent er iets meer over te kunnen zeggen.
Ik wil hier wel iets meer over kwijt. We hebben natuurlijk een verouderd rioolstelsel zitten, dat is één. We hebben vervolgens afgekoppeld, dat is twee. En dat zou moeten leiden tot minder aanvoer bij het zuiveringsschap. Dat zou 1 in 1 is 2 zijn, bij wijze van spreken. Dat is niet zo. Het is bijna 2 min 1 blijft toch 2, heb ik begrepen. Met andere woorden, we hebben afgekoppeld. Maar dat is nog niet direct te vertalen in de aanvoer wat met zuiveringsschap binnenkomt. En dat heeft onder andere te maken met de inwatering van het riool. Dat heb ik tenminste begrepen van de mensen hier van wijkbeheer. Die ook aangeven van daar zou mogelijk wel eens een kwestie kunnen zitten. Dat het meer inwatert in het riool. Dus we hebben eigenlijk een soort drainage liggen door deze gemeente heen. Wat het water wat wij dus afkoppelen waarschijnlijk ook weer terug in het riool komt. Maar dan niet via de normale toiletpot of via de regenbuis. Maar dan komt het dus gewoon via het stelsel. Nou, daar zitten we in de media naar te kijken. En dat betekent ook dat het na een jaar of 4, 5, als wij wat meer vervangen hebben in de sfeer van de reliner, dat ook merkbaar moet zijn. Vandaar dat ook die inspecties op dit moment ook plaatsvinden.
Voorzitter. De heer Kastvast, die was het eerste, dan mevrouw Gerben, dan de heer Bosman. We zitten geen beleidsnotities te bespreken, hè, met het college, dus enige terughoudendheid.
Ik wil een goed inzicht krijgen in de financiële kanten van de zaak. Ik kijk naar de tabel op de laatste pagina van de flyer, de tweede tabel. Daar staan dat investeringen vanaf 2010 tot 2015 renkel nihil zouden zijn. Als dat het geval is, begrijp ik niet hoe de jaarlijkse kosten wel bekend kunnen zijn. Ik denk dat de jaarlijkse kosten een optelsom zijn van de beheerskosten en de investeringskosten. Ik denk, als wij met elkaar als politiek na willen denken over de juiste riool, juiste waarde, hoogte van de rioolheffing, dat dan een goed en scherp inzicht moeten hebben in de waarde van de kosten van beheer en de kosten van investering. En dan is daarbij de vraag van de kosten van investering, sluit aan bij een eerdere vraag. Praten we dan over de investering zoals die gepland is in het meerjarenprogramma riolering, of praten we in datgene wat na inspectie blijkt nodig te zijn? Dat maakt ook nog wat verschil uit. Dus kunt u ons helpen, of de wethouder, dat is straks zeggen, en u, om ons de juiste investeringskosten inzichtelijk te maken ten opzichte van het programma riolering en het effect daarvan na inspectie, zodat we het beeld compleet hebben.
Ja, ik denk dat er een hele duidelijke relatie ligt met het plaatje op de binnenpagina, toekomstige vervanging en renovatie. Ik denk dat daar die directe relatie zit, waarom hier eigenlijk op nul staat. In het verleden hebben we natuurlijk wel wat gedaan, dat konden we ook laten zien. Maar dan krijg je vervolgens het keerpunt, ja, wanneer komt de benchmark uit en wat staat er vervolgens aan investeringen gepland voor 2018, om even aan te geven. En dat betekent feitelijk, als je in 2018 alles gaat vervangen, dat er in de tijd tot 2018 dus niks wordt vervangen, althans zo is het opgenomen in de benchmark. Nou, dat geeft wel een vertekend beeld. Ik denk dat het in ieder geval op maat is, dat heeft Manon al aangegeven, van een doorlopend proces van inspectie en vervolgens steeds weer kijken van welk deel nemen wij in vervanging of in renovatie. En dat speelt gewoon door. Dus het beeld wat na 2010 geschetst wordt hier, ik denk dat dat niet helemaal het feit is zoals het momenteel gaat.
De jaarlijkse gemaakte kosten op het gebied van het investeren in riolen zou het verstandig zijn aan de Raad terug te koppelen. Want we hebben dat meerjaarprogramma destijds vastgesteld. Als het beeld op basis van inspectie gunstiger beter blijkt te zijn dat je vertraagd kunt investeren, stoppen we dan in het fonds of laten we dat lekker in de heffing? Dat is maar een vraag.
Nee, de rioolheffing wordt jaarlijks gewoon vastgesteld. Er zijn afspraken over gemaakt bij de vaststelling van het GRP 1 en GRP 2. Dat er ook jaarlijks een verhoging in plaats moet vinden. En we kijken inderdaad jaarlijks of die verhoging zodanig moet plaatsvinden zoals destijds is vastgesteld. En we hebben afgelopen jaar volgens mij de rioolbelasting niet volledig verhoogd zoals aanvankelijk was voorzien. Dus daar zit in ieder geval al een stukje in wat iets in het zakje is. Maar bij de begroting wordt die informatie gegeven en bij de jaarrekening mag ik ook aannemen wat wordt gerapporteerd wat er aan kosten zijn geweest.
Mevrouw van Gerwen.
Ja, ik had nog een kleine vraag eigenlijk in aanvulling op hetgeen net gesteld was. Ik had namelijk nog een aanvullende vraag die over onderzoek ging. Omdat ik eigenlijk net de wethouder hoorde zeggen dat het misschien wel eens heel goed zou zijn, of dat zou ik eigenlijk willen vragen, om ook in het stelsel te gaan meten. En dus ik was eigenlijk even heel benieuwd of dat bijvoorbeeld zou kunnen horen tot een van de, ik zeg maar even tussen aanhalingstekens, leereffecten naar aanleiding van zo'n benchmark. Hè. Dus ik ben benieuwd of we dat soort dingen nu voortaan gaan doen. Laat ik het maar zo formuleren.
De inspecties vinden ook plaats in het riool, om het aan te geven. Daar gaat ook een cameraatje naar binnen toe om te kijken, om het maar zo aan te geven. En dan wordt ook de toestand ook bekeken van hoe verhoudt dat zich riool? Is het schoon? Is het inworteling? Zitten er gaten in? Noem maar op. En dat is de aanleiding om te kijken, moeten we gaan renoveren? Ja of nee?
En nee, dat begreep ik wel, maar ik bedoel het meten in het stelsel. Zeg maar. Dat is dat aspect wat zeg maar, naar verhouding weinig gemeentes doen. En waar het in ieder geval op lijkt dat als je denkt dat er toch nou ja, zeg maar meer water uiteindelijk in het riool zit dan je zou verwachten door het afkoppelen. Dus daarom vroeg ik specifiek naar het meten, niet naar het inspecteren. Dat had ik begrepen, inclusief hoe er dan zo'n cameraatje...
De heer Bosma.
Ja, ik had eigenlijk een vraag naar aanleiding...
Ja.
Ik dacht dat u tevreden was. Ja, u was straks ook zo tevreden.
Nee, dat was alleen aan het begin.
Ja. Nee, we beginnen wij toch meten, steeds weer een discussie te krijgen die ik...
Wij meten nog niet in het riool. Nou, ja, goed, daar hangt natuurlijk een kostenplaatje aan, want je moet er wat mee. Als je die meetgegevens, dat het staan. En als het riool van tevoren weet dat het riool sterk verouderd is en je hebt inderdaad de indruk dat er inwatering plaatsvindt, ja, dan moet je eerst zorgen in ieder geval dat door de inspecties kijken van wat ga je vervangen. En als het dan goed op orde is, dan kun je altijd nog kijken, moet ik gaan meten, ja of nee. Maar daar hangt wel een kostelijk prijsje aan, dus de vraag of dat meegenomen wordt.
Nou, misschien even in aanvulling daarop. We hebben in de jaren 2001 tot 2008 hebben we alle overstorten, dus ook de overstorten die niet op oppervlaktewater komen, bemeten. Of 2009 zelfs. De opdrachten die we daarvoor gegeven hadden, die werkten naar onze mening niet goed. We hebben dat voor dit jaar gaan we dat anders doen. We gaan alleen meten aan die overstorten die ook echt vergund zijn. En dat zijn de overstorten op oppervlaktewater. Dat betekent in feite dat we over dit jaar heel weinig gegevens aan het vragen zijn, maar dat kost ook heel weinig. En we zijn met elkaar bezig om te kijken van, goh, wat moeten we gaan meten in de toekomst en hoe gaan we dat doen? En daarbij speelt dan ook nog in het regionale verband dat we aan het kijken zijn hoe we gegevens met elkaar kunnen koppelen. En hey, ik kan me voorstellen dat gemeente Wageningen, gemeente Renkum en de zuivering in Renkum, die zitten zo aan elkaar geknoopt dat het van belang is om van elkaar te weten wat er gebeurt. En dat we ook elkaar inzage geven in onze gegevens. Nou, in dat proces, daar wordt ook het meetplan voor de gemeente Renkum herzien. En dat wordt absoluut aan u voorgelegd.
Dat zegt de wethouder nu, mevrouw Bosma.
Mijn vraag is beantwoord, voorzitter.
De heer Den Burger.
Ik heb nog twee vragen over de benchmark zelf. Ik weet niet beter dan dat de stadsregio Arnhem-Nijmegen na de Randstad de grootste verstedelijke regio is. Als ik hier dan lees dat deze regio weinig verstedelijkt is, dan begrijp ik het niet helemaal. Misschien kunt u dat uitleggen. En een tweede punt. Ik zou me kunnen voorstellen dat het heel interessant is in de volgende benchmark om ook aan te geven percentagesverharding per vierkante kilometer, om in die zin gemeenten met elkaar te vergelijken.
Tweede suggestie zal ik meegeven aan Rionet, ook om eens te kijken van of ze dat de volgende keer gewoon mee kunnen nemen als vraag. Over de verstedelijking van de regio. Ik denk dat u helemaal gelijk heeft als u zegt van de stedelijke regio Arnhem-Nijmegen is behoorlijk verstedelijkt. Alleen ze werken hier met koorop-regio's. En mij is niet duidelijk geworden wat een koorop-regio is. En ze hebben dat geprobeerd uit te leggen tijdens de benchmarkdag. En ook daar was er een hele hoop verwarring over van wat nou een koorop-regio is. En dat is waarschijnlijk weer wat anders dan de stadsregio. Maar Dus daar is het ook de stedelijkheid mee vergeleken. Ja, en als die regio net iets anders ligt, als daar veel landelijke gemeenten in liggen, dan kan ik me voorstellen dat de stedelijkheid niet zo groot is in deze regio. Maar moet u het antwoord schuldig?
Goed, ik vind dat wij met veel belangstelling hebben kennis genomen van de presentatie. Daar wil ik u van harte verdanken. Ik vind ook dat er, ik mag wel zeggen, zeer ruimhartig gebruik gemaakt is voor het stellen van nadere vragen. Het is zelfs uitgemond ook in een discussie met de wethouder. En met uw welbevinden wil ik de discussie rondom agenda punt 5 hiermee afronden. En nogmaals mevrouw Wille hartelijk dank zeggen.
Graag gedaan.
Dan het punt waarvan ik verwacht dat het wellicht de enige aandacht zal krijgen van de leden van deze commissie. We hebben in het begin bij de vaststelling besloten om de raadsbrief als eerste te behandelen en daarna het meerjaren uitvoeringsplan. Dan beginnen we met de raadsbrief. Dan begin ik helemaal aan de rechterflank.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben eigenlijk als enige opmerking over de raadsbrief. Is ons opgevallen dat er op pagina 5 wordt gezegd dat er een onderdeel van de bekostiging een uitname uit het onderhoudsbudget is. En een vraag die dat bij ons oproept is wat dat concreet gaat betekenen voor inwoners. Er is vorig jaar al besloten dat er onderhoud opgeschort zou worden ten behoeve van de renovatie van de Benedendorpsweg. En wat zijn dan de consequenties? En ook what's next? Want als er weer iets oppopt waar budget voor nodig is en men besluit opnieuw om daar het onderhoudsbudget voor te gebruiken, wat voor effecten heeft dat op de lange termijn en wat gaat ons dat uiteindelijk kosten? Dus we hebben een beetje de vraagtekens bij of dit de juiste pot is voor financiering van deze schermen.
Wie mag ik het woord geven van CDA? Nee, VVD? De heer Bosman.
Kort, meneer de voorzitter, wij hebben kennis genomen van de raadsbrief. We zijn er niet echt heel blij mee in de zin dat toch min of meer gehoopt hadden voor Wolfhezen wat meer te kunnen doen dan op dit moment. Alle pro's en cons afwegende hebben we wel alle begrip voor de afwegingen die het college gemaakt heeft. Ook met de financiering hebben we verder geen moeite. Dus wij accepteren deze raadsbrief verder voor kennisgeving.
De heer Kaspers.
Onze vraag sluit aan bij de opmerking vanuit gemeentebelangen. We vinden de financiering van het onderwerp wat onduidelijk geregeld. Dat willen we wat ons betreft gelijk zeggen wat breder context zien. Omdat we ook over de financiering willen spreken van het uitvoeringsprogramma van het gemeente Verkeers- en Vervoersplan. Wat betreft de inhoud van de raadsbrief verder geen probleem. Alleen de financiering als totaal, want het geldt eigenlijk voor het hele gemeente Verkeers- en Vervoersplan, hebben we wel kanttekening bij.
Mevrouw van Gerven.
Ja, voorzitter. Het was grappig dat toen ik nog even naar de raadsbrief keek zojuist, of vanmiddag, dat ik me realiseerde dat op 5 maart 2006 er een activiteit was die heette Herrie in Heelsum, of eigenlijk liever gezegd Herrie uit Heelsum. En 5 jaar later, zo ongeveer, praten we nu over deze raadsbrief. En als ik kijk naar het proces van de afgelopen 5 jaar, dan is het toch een heel mooie samenwerking geweest tussen zeg maar, een apart opgerichte stichting uit die verkiezingscampagne, raad, college, dorpsplatforms. En nu is er dan een resultaat. En het grappige is dat je bent heel erg geneigd om te kijken naar het resultaat zoals het in de raadsbrief zelf staat. Hè? Geluidsschermen in Heelsum, helaas niet in Wolfhezen. We zijn met de VVD eens dat wat ons betreft dat toch eigenlijk wel ook echt teleurstellend is en jammer. Maar er is ook nog een heel bijzonder proces, zou je kunnen benoemen. Dat er op heel veel plekken in het land toch behoorlijk eendrachtig door overheden, soms ten opzichte van hogere overheden, met inwoners gewerkt wordt aan hetzelfde thema. Op de een of andere manier is verkeer in alle vormen, hè, of het nou gaat over IJssellijnen, over het spoor,
of A50 hier en bij Ewijk bijvoorbeeld een heel erg heftig punt. Nou, dus wat ons betreft ook chapeau voor de wethouder voor het afmaken van deze pittige politieke klus, of pittige klus moet ik eigenlijk zeggen. En het is iets waar we heel eendrachtig in gewerkt hebben de afgelopen 5 jaar. Ja, wij zijn teleurgesteld over het niet oprichten van de schermen bij Wolf Hees. Daar hebben we ook nog een paar vragen over. Ook nog een paar kritische punten over de schermen bij Heelsum. En nog een puntje over de financiën. En juist dat laatste punt maakt ook dat we het idee hebben dat we daar eigenlijk meer van hadden kunnen maken. We zijn heel benieuwd of het college van plan is om eigenlijk alles rondom Wolf Hees goed te blijven monitoren. En te kijken of er toch iets meer te realiseren is dan dat we nu doen. Nou, nu is niks, hè, zeg maar. Dus iets meer is meteen wel aardig wat. We zijn heel benieuwd wat de effecten zijn van het, zeg maar het kappen van de bomen voor het ecoduct op uiteindelijk het geluid in Wolf Hees. En of het college dit wil blijven monitoren. Tegelijkertijd zien we dat bij een aantal andere snelwegen, bijvoorbeeld bij Leusden, de A28... daar zijn wel schermen op een taluut geplaatst. Dus we zijn heel benieuwd of het college zich daar nog wat verder in zou willen verdiepen. In hoeverre de waardevermindering, zeg ik maar, van de huizen, hè, dus de effect van de OZB-waarde van de huizen in Wolf Hees en de verkoopbaarheid uiteindelijk nog zou kunnen leiden tot het vraagstuk of je bijvoorbeeld in Wolf Hees ook nog met inwoners zou kunnen kijken naar het, tussen aanhalingstekens zeg ik dan maar, meebetalen. In Heelsum ziet men af van betaling uit schade. Dus oftewel is het college nog bereid om in Wolf Hees dat pad te bewandelen, om met de inwoners in gesprek te gaan. We zijn over Heelsum benieuwd hoe het zit met de afschrijving van de schermen en het viaduct zelf, want we investeren daarin. Maar weten we nou zeker of het niet over 15 jaar al versleten is? Hè? Dus 50? Oh, nou, dat hoor ik dan zo meteen graag, als ik me vergis in het aantal. En waar ik heel benieuwd naar ben, is of we in Heelsum niet per ongeluk kiezen voor een wat te laag scherm, waardoor heen en weer kaatseffecten uiteindelijk aan de ene of de andere kant nog toch wel een heel vervelend effect zouden hebben. En dan de financiering. Ja, daar is eigenlijk al een paar dingen over gezegd. Wat ons betreft maken we ons zorgen over de financiering uit de beleidsnota wegenonderhoud. Ik heb wel vandaag gezien dat we binnenkort daar een voorstel over krijgen. Maar net als gemeentebelangen willen we wel weten, ja, wie er eigenlijk betaalt voor de financiering hieruit. De meerjaren uitvoeringsplan GVVP, waar we 50.000 euro uit gaan betalen, daar komen we natuurlijk straks nog op terug. Ja, onze vraag is, de schermen zaten daar niet in, dus wat gaat er straks niet gebeuren in het GVVP hiervoor? En we zijn wel ook wel heel erg benieuwd hoeveel Rijkswaterstaat nou uiteindelijk mee gaat betalen, omdat dat ook uitmaakt hoeveel we in dat wegenonderhoud mee moeten financieren. En wat we toch graag zouden willen weten is waarom het college niet voorstelt om een vrij ruime reserve die we hebben opgebouwd al de afgelopen paar jaar met elkaar, om die hiervoor in te zetten, omdat je dan in ieder geval geen verdringing op andere verkeersonderwerpen krijgt. En dat is, en u hoeft de film van gisteravond maar af te draaien, toch deze raad geloof ik wel een heel erg zwaar ding. Dus daar zou ik wel heel graag reactie van het college op willen. Inclusief de vraag welk steuntje u nog van de raad in de rug zou kunnen gebruiken om of iets hogere schermen, of iets langere schermen, of bij Wolf Hees iets meer schermen te realiseren.
D66, heer Bouwman.
Ja, na het verhaal van GroenLinks zou ik eerlijk gezegd niet meer weten wat ik daaraan kan toevoegen. Ik denk dat alles wel behandeld is. Het enige wat bij ons ook is blijven hangen is in feite van wat betreft de financieringseffecten van het wegenonderhoud. Met name op een gegeven moment wat dat straks gaat inhouden. Maar goed, daar zal nog wel een voorstel van komen.
De wethouder.
Dank u wel voor de laatste opmerking van u, meneer Bouw. Heb ik niet even meegekregen. Wat even geïnterpreteerd op mijn.
Sorry, maar dat haakte al in eigenlijk op vorige vragen. Dat ging met name op een gegeven moment over de financiering van de lasten van wegenonderhoud en de effecten daarvan.
Als ik het even mag zeggen. De financieringsstroom
zoals die... nee, laat ik eerst even... Er was binnen het de gemeentelijk budget was 130.000 euro, 135.000 euro. Lezingskosten is ooit door de raad beschikbaar gesteld. Omdat als medefinanciering voor geluidsisolerende maatregelen te treffen bij Hilsum en bij Wolfhezen eventueel. Dat is één. Wat daar niet in is gebeurd, toen dat is afgesproken, om te kijken van wat voor effecten zou dat kunnen genereren. Daar liep ik tegenaan. Op het moment dat ik met Rijkswaterstaat in contact kwam om te zeggen van ja, wat gaan we nog doen aan extra geluidsisolatie. Bij Wolfhezen, CQ bij Hilsum. Dat is één. Twee is, ik heb een motie gekregen van toen de tijd, althans er lag een motie toen de tijd, om maximale inspanning te doen om te kijken wat is nog mogelijk aan geluidsisolatie, et cetera. En daarin is ook onder andere die 135.000 euro aan lezingskosten beschikbaar voor gesteld. Wij hebben toen ik met Rijkswaterstaat in overleg ben geweest, toen hebben we afgesproken met elkaar van nou, laten we eerst onderzoeken wat het effect is van een geluidsscherm, want iedereen praat over geluidsscherm. Moet die 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter hoog worden? Wat voor soort moet die staan? Wat voor hellingshoek? En wat is het effect dan voor het achterliggend gebied? Dat onderzoek was niet gebeurd. Dat is gedaan door bureau SPA. De onderzoeksresultaten die kan ik ter inzage of hebben ter inzage gelegen bij de Griffie. En dat resulteerde erin dat het effect, zoals ik ook in de raadsbrief heb weergegeven in Wolfhezen, zodanig gering is, of was, dat eigenlijk, in het college in de discussie ook besproken is en gezegd van nou, wij vinden het eigenlijk maatschappelijk niet verantwoord om een dergelijke investering te doen waaruit zo'n laag effect naar voren komt. Dat is één. Toen ging diezelfde discussie naar Hilsum en toen bleek dat in Hilsum er een heel ander probleem speelde, namelijk bij de metingen die destijds zijn gedaan, de feitelijke metingen die gedaan zijn, dat die feitelijke metingen al hoger lagen dan de berekende metingen. Dat was ook een punt van discussie bij de Raad van State. De Raad van State heeft echter geen keuze gemaakt in het soort meting, heeft allebei de metingen toegestaan en heeft de keuze gelaten aan de minister. En de minister pakt dan het meest voordelige. Niet de feitelijke metingen al daar. Dat betekent wel dat je dus wel wat... Dat je wel een verschil hebt wat werkelijk aanwezig is op dat moment. En je gaat vervolgens kijken hoeveel is de belasting die er komt vanaf de A50. En heeft er ook nog een soort reflectie in plaats van als je maar aan één kant een scherm gaat zetten. Nou, die drie onderwerpen die zijn nader bestudeerd en die onderzoeken zijn ook geweest. En toen bleek dat het rendement voor een scherm te zetten voor Hilsum Oost veel groter was dan dat van Hilsum, substantieel groter was dan dat van Hilsum. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat het college besloten heeft eind december om toch deze schermen daar toe te staan. Dat is één. Twee, de financiering. In het collegeakkoord hebben wij toch een behoorlijk strakke pagina zitten voor de financiering. Toen ik dit voorstel in het college heb gebracht, toen heb ik ook gesproken met mijn collega van Financiën. En de enige ruimte die zat om binnen het programma verkeer en vervoer, mobiliteit, et cetera, te kijken van zijn er nog middelen die inderdaad middels prioritering, herprioritering vrijgespeeld kunnen worden om het scherm te kunnen plaatsen. Nou, dat is een zoektocht geweest. We hebben inderdaad gekeken van wat gaat het kosten, want dat was een behoorlijk uitonderhandelingsprogramma. Er lag aanvankelijk, dat kan ik nog wel meedelen, een voorlopig kostenraming door Rijkswaterstaat opgesteld. Die ging ver boven de miljoen uit. Daar zat dan wel een deelscherm in van Wolfhezen, maar niet zo dusdanig zoals wij hadden berekend. Het scherm, de prijs van Wolfhezen zat ongeveer op 1,3 miljoen, als ik het goed zeg. Dat zou de kostaspect moeten zijn. We hebben daarna gevraagd met Rijkswaterstaat, is er geen andere modus te bedenken om dat bedrag naar beneden te kunnen krijgen? En toen uiteindelijk hebben wij voor elkaar gekregen dat wij zelf opdrachtgever konden zijn voor het geheel. En daarmee hadden wij een btw-verrekening. En we hadden ook een korting, omdat wij geen BLD, heet dat geloof ik, kosten hoeven door af te dragen aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dat gaf bij elkaar bijna al een reductie van 50%. Toen is gekeken van wat ligt er nu feitelijk voor en wat zou het scherm moeten gaan kosten in Hilsum? Daar hebben wij de onderhandelingen voor gestart met de firma Heijmans. En daar zijn we uiteindelijk uitgekomen, het bedrag zoals ook vermeld staat in de raadsbrief. Ook gekeken van wat kan er en wat moet er. Is het hoog genoeg of is het niet hoog genoeg? De hoogte is 2,5 meter. De Rijkswaterstaat heeft dat ook bepaald op een gegeven moment. De gemeente, u mag zelf opdracht geven, maar het scherm mag niet hoger worden dan aan de andere zijde. Gelet op de reflectiemogelijkheden, zodat de westzijde weer zwaarder belast zal worden dan de oostzijde. Nou, dan kun je heen en weer blijven spelen met het geluid. Vandaag gekozen is van maximaal 2,5 meter. Eén, technisch was het ook niet meer verantwoord om het scherm op het kunstwerk, het viaduct bij Hilsum, hoger te maken dan 2,5 meter. Dat zou het viaduct niet aankunnen. Gelet op de weersinvloeden, storm, etc. moet het scherm ook blijven staan. En moet niet naar beneden komen. Goed, dat is tot daar. Dat is het volgende punt. Ik heb gekeken in mijn portefeuille waar het geld vandaan zou kunnen komen. Ik heb aansluiting gezocht bij het GVVP, waarin de A50 en de inpassing van de A50, de verbreding, heel nadrukkelijk in beeld is gebracht. Gekeken hoe de prioritering zat, dan scoort de prioritering hier laag. Het scoort op één onderdeel, alleen op leefbaarheid. En vandaar dat ik ook gezegd heb, van nou, ik betekent niet dat ik het, als ik het moet betalen vanuit mijn portefeuille, dat alleen het wegenfonds of het onderhoudsfonds wegen daarvoor in aanmerking komt. Maar dat betekent dat ik het ook uit het GVVP-budget zou willen halen voor een bedrag van 50.000 euro. Ik heb nog niet helemaal spits wat de Rijkswaterstaat mee gaat betalen. Maar wat ik wel spits heb van Rijkswaterstaat is dat de saneringskosten die er zijn voor de doorwetse kant, om eens even aan te geven, de oostzijde van de A50, dat die naar ons toe kunnen komen. En die worden op dit moment berekend. Ik had verwacht dat we het bedrag zouden kunnen krijgen wat in de begroting was opgenomen. Maar ik weet niet wat handiger is om te kijken van de berekende kosten of het bedrag wat in de begroting daarvoor staat. De ervaring leert dat de woningen die daar staan niet met een kitspuitje en een dubbel glas voldoende isolatie krijgen. Daar zal feitelijk veel meer aan moeten gebeuren, zodat die kosten wel fors hoger zouden kunnen zijn. Daarom is ook gekozen om in ieder geval dat te spreiden in de portefeuille. En ik heb vervolgens gekeken naar het wegenfonds. We hebben de ui een beetje afgepeld om gekeken van nou, wat kom ik nog tekort. En toen over de duim heen genomen hadden we ongeveer een bedrag nodig van tussen 150 en 200.000 euro. Wat het een tekort zou kunnen zijn nog in totaal. En we hebben gemeend dat we moeten activeren voorlopig om niet een te grote aanslag te doen op het fonds wegenonderhoud. Met de activering daarvan dan zitten we ongeveer rond nou ja, de 15.000 tot 20.000 euro per jaar. Op een instroom van middelen van ruim 8,5 ton. Dat is de verhouding zoals het ongeveer de belasting die wij daarop toepassen op het wegenfonds. Wij vonden dat verantwoord als college om het op die wijze te doen. U hebt gevraagd over de monitoring. De ecoduct, ik kan u nog meedelen, als u ik heb de foto's of de tekening van het viaduct inmiddels binnengekregen. En daar staat al een soort geluidsscherm op het viaduct, op het ecoduct. En ik verwacht dat dat ook nog wat effect zou kunnen hebben voor het geluidsbelasting in Wolfhezen. Er wordt namelijk een betonnen muur opgericht die de scheiding moet aanbrengen tussen de wandelpassage en de ecopassage. En dat zou wel eens kunnen betekenen dat het toch nog wel eens effecten zou kunnen hebben na die tijd. Wat vervolgens ook aan de orde is dat het geluid op zich al beduidend naar beneden gaat wanneer daar twee laag zo op wordt neergelegd. Wat ongeveer een 5 dB heb ik begrepen naar beneden gaat. Dat is een substantieel geluidsniveau wat het ook af gaat nemen. En dat zal iedereen daadwerkelijk moeten kunnen merken. Dat is ook mijn antwoord geweest in Wolfhezen op een gegeven moment van nou, wat betekent het scherm en wat betekent het dan voor het verschil daarin. Dan zag je dat het een hoorbaar verschil, dus heb ik ook aangegeven, is ongeveer 3 dB wat je moet hebben. En dus de metingen wezen uit dat het daar beduidend lager was. Dus dan heb je geen hoorbaar verschil, maar wel een behoorlijke maatschappelijke investering die je doet, waarvan je af moet vragen van moet je dat dan wel doen. Monitoring, ja, ik heb even gekeken, de bomen zijn gekapt, et cetera. Dat heeft in de zomer misschien wat mogelijkheden, maar het is niet zo substantieel dat je daar zegt van hé, dat levert voor een aantal dB's op als we die bomen hadden laten staan. Het is een marginaal meetverschil wat ik heb begrepen, wat je zou kunnen ontdekken met tussen voor die tijd en na die tijd. Ja, de waardevermindering van de woning in het kader van de WOS. Ik verwacht daar geen waardevermindering in. Ik weet niet of dat wel of niet plaatsvindt, maar ik kan er op dit moment ook geen uitspraak over doen. Ten meer dat ik op dit moment verwacht dat het aantal te saneren woningen in Wolfhezen blijft natuurlijk wel bestaan. De Rijkswaterstaat gaat kijken welke woningen op dit moment gesaneerd nog gesaneerd moeten worden. Er zijn er al een aantal gesaneerd in het verleden en er moeten nog een aantal kleine saneringen oplopen. Maar die hebben maar betrekking op een beperkt aantal decibel wat naar beneden zou moeten. Dat is mij uitgelegd. Dat zou meer gaan in het leven van dubbel glas, kierdichting, dus betekent de kitspuit en nog meer van dat kleine soort aanpassingen. Dat levert niet substantieel duizenden euro's op waarmee je een dergelijk scherm zou kunnen neerzetten. De afschrijving is gezegd. De afschrijving wordt door ons gesteld, in ieder geval tussen de 40 en 50 jaar ongeveer. Dat is de termijn waar, dacht ik, Rijkswaterstaat rekening mee houdt. Het is de bedoeling om in ieder geval Rijkswaterstaat het scherm over te dragen, zodra wij het gezet hebben en zodat het beheer en onderhoud vervolgens naar Rijkswaterstaat toe gaan. En de afkoop daarvoor, daar moeten we de onderhandeling nog over starten. Dus daar gaan we nog mee aan de gang. Voorzitter, ik dacht dat ik daarmee ongeveer de vraag had beantwoord.
Dank u wel. Heeft iemand na de uitvoerige toelichting van de wethouder behoefte aan de tweede termijn?
Dank aan de wethouder voor de uitvoerige toelichting. Ik had alleen over die aandachtspunten bij Wolfhezen. Ik heb de informatie begrepen, maar mijn vraag ging ook over of de wethouder bereid is om het te blijven monitoren. Dus bij wijze van spreken over een aantal jaren metingen te verrichten, zodat we ook met elkaar, waar al die informatie dan vandaan komt, hè? Misschien komt die van Rijkswaterstaat, dat maakt mij niet zoveel uit, maar gewoon ook kunnen kijken of we nog steeds dan achter de keuze staan zoals die gemaakt is, of dat we gewoon een aantal nieuwe dingen moeten doen.
Laat wel zijn dat in de eerste verantwoordelijkheid die ligt voor Rijkswaterstaat zelf. En die gaat ook monitoren. Die zijn het ook verplicht op een gegeven moment in het kader van. Dus die gegevens die leg ik graag eerst neer bij Rijkswaterstaat. Om periodiek of jaarlijks of tweejaarlijks, ik weet niet om welke termijn het gaat, om die gegevens gewoon op te vragen. Om te kijken van, wat heeft het nou betekend? Wij zelf als gemeente dat doen. Dat is even de vraag van of je dat op dit moment moet doen. Wanneer wij een zo groot verschil krijgen, zoals ook bijvoorbeeld in Hilsum zou zijn, dan is er echt wat aan de hand, denk ik. Dan zou je daar wat moeten doen. Ik verwacht heel veel van een dubbellaag SOAP. Het ecoduct zou nog wat heel gunstig kunnen werken voor de geluidsbelasting, als zodanig. En ik denk vervolgens, voorzitter, als ik dat dan bij elkaar optel, dat er eerst maar eens een signaal moet komen van, dit loopt zo niet, we hebben meer last of minder last, en dat moet gestaafd worden aan de betreffende metingen van de Rijkswaterstaat om vervolgens de volgende stap te kunnen zetten. Nogmaals, we hebben echt er alles aan gedaan in Wolfhezen qua onderzoek om te kijken van, heeft het zin? We hebben het scherm naar boven 400 meter gezet, we hebben het scherm naar beneden 400 meter gezet, we hebben het totaal van 1,2 kilometer bekeken. En het totaal van 1,2 kilometer leidt inderdaad naar wat minder geluidsbelasting op de woning op een gegeven moment. 1,2 kilometer betekent ook ongeveer een bedrag van tussen de 1,5 en 2 miljoen, heb ik ongeveer begrepen. Nou, dat bedrag heb ik niet kunnen vinden in mijn begroting. En dan heb je het inderdaad kostenbatenafweging.
Goed, de wethouder heeft ook die laatste vraag van mevrouw Van Gerven vrij uitgebreid beantwoord. Ik stel u voor om het overleg over in ieder geval de raadsbrief nu als afgerond te beschouwen. En het over te gaan naar het andere punt. Punt 6b en het meerjaren uitvoeringsprogramma. En ik ben net rechts begonnen bij de raadsbrief, dus ik begin nog helemaal aan de linkerzijde. Om objectief te blijven, en heeft de heer Bouwman het woord.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Fijn dat D66 bij dit belangrijke onderwerp het eerste woord kan krijgen. Op 28 januari 2010 is het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, het GVVP, door de Raad vastgesteld. De Raad wordt nu gevraagd het meerjaren uitvoeringsprogramma als integraal onderdeel van het GVP vast te stellen. D66 heeft waardering voor het stuk en voor het proces hoe het een en ander tot stand is gekomen. Zoals reeds bij de behandeling van de GVVP aangegeven, vinden wij het onterecht dat er iets minder prioriteit is gegeven aan doorstroming ten opzichte van verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit zien we terug in de prioritering van de uit te voeren projecten. We hadden liever op basis van knelpunten een aanpak opgesteld. We kennen ons deels in de gekozen prioritering op basis van de GVVP, maar hebben daarbinnen verschillende kanttekeningen. en voorstellen tot aanpassingen. Hierop zullen we nader ingaan. De gemeente Renkum kent twee kruisingen die bij de 25 gevaarlijkste kruisingen van Gelderland behoren. Het stond vanavond ook in hoog en laag. Een van deze kruisingen, Utrechtseweg Wollevezerweg, wordt in 2012 door de provincie aangepakt. Dit wordt echter niet met zoveel woorden in de MUP vermeld. De andere kruising, Utrechtseweg Bennekomseweg, staat niet op de nominatie om aangepakt te worden en wordt niet eens genoemd bij de regionale problemen. Dat vinden wij een zorgelijk feit, omdat dit kruispunt behoort tot de meest onveilige van Gelderland en zelfs van Nederland. Wat D66 betreft nemen wij zelf het heft in eigen handen. Wij kunnen als raad de bebouwde komgrens verplaatsen, zodat de kruising binnen de bebouwde kom komt te liggen en de maximumsnelheid wordt verlaagd van 80 naar 50 km per uur. Met een paar eenvoudige maatregelen kan dit gemarkeerd worden. Wat ons betreft doen we dat in 2011. Overigens, deze maatregel komt in grote lijnen overeen met wat hierover staat in het coalitieakkoord. Als knelpunt wordt de Utrechtse weg tussen de Julianenweg en de Stationsweg genoemd. Hier moeten kleinschalige aanpassingen gedaan worden. D66 pleit voor drie zaken. Aanpassen kruising Pieterbergsweg, Stationsweg en Utrechtseweg. Recent is hier een zwaar ongeluk gebeurd. Overzichtelijker maken kruising Utrechtseweg, Julianenweg, Selmseweg. Veel beter zichtbare en veilige oversteekplaatsen. Veel voetgangers voelen zich onzeker omdat auto's vaak niet stoppen voor een oversteekplaats. Nu zijn deze slecht verlicht en daardoor slecht zichtbaar. Een betere verlichting en of zogenaamde knipperbollen kunnen voor een veiliger oversteek zorgen. Het college heeft zich in regionaal verband ingespannen om oplossingen voor een betere doorstroming op de bestuurlijke agenda geplaatst te krijgen. Concreet gaat het hierbij om de oortjes, HOV-lijn, de Valleilijn, het station Arnhem-Buiten en de fietsbrug Arnhem-West. Wij waarderen deze inspanning. Echter, het college heeft hierbij aangegeven dat deze ontwikkeling nog geen hoge prioriteit heeft gekregen. Het een en ander is volgens het college een kwestie van lange adem. Concreet betekent dit dat er de komende jaren in dit verband geen oplossingen zijn te verwachten. Uit het MUP blijkt dat het college deze problemen alleen aanpakt in regionaal verband en verder geen plannen ontwikkelt op lokaal niveau. Dit terwijl uit onderzoek verkeerseffecten Arnhem-Buiten blijkt dat de verkeersontwikkeling Utrechtseweg in 2020 met 21% zal toenemen. Een kwart hiervan veroorzaakt door Arnhem-Buiten. En het verkeer op de Schelmseweg met 38%. Een derde deel hiervan veroorzaakt door Arnhem-Buiten. Wij missen een integrale aanpak van deze problemen. Voor alle maatregelen die nodig zijn om tot een goed inzicht in ons verkeersprobleem te komen en de mogelijke oplossingen is in het MUP wel geteld 0 euro gereserveerd. D66 realiseert zich dat de oplossingen niet eenvoudig zijn. Het denken staat niet stil, zegt het college, maar komt op dit moment alleen maar met regionale plannen die misschien op lange termijn wat kunnen opleveren. Zoals wij gisteren bij de commissie Leefomgeving reeds hebben laten weten, willen wij ook inzetten op lokale maatregelen en ondersteunen dan ook het voorstel van de Partij van de Arbeid om een taskforce te formeren die de verkeersproblematiek daadwerkelijk integraal gaat aanpakken.
Ik wil u een moment onderbreken. U hebt gisteren uitvoerig in een andere commissie is dat onderwerpen hele brede zijn besproken. U kunt vanavond natuurlijk alles zeggen wat u weer opnieuw naar voren wil brengen. Maar ik zou het verzoek willen doen om de discussie van gisteren die gevoerd is nu niet opnieuw te doen, maar proberen toch het onderscheid te maken tussen, laten we zeggen, de beleidsmatige discussie van gisteren en dat we ons nu proberen te beperken echt tot het concrete uitvoeringsprogramma. Anders dan lopen we het risico dat we het debat van gisteren, dat het hier opnieuw wordt gevoerd. Maar ik wil u niet belemmeren in uw spreken, maar het is een vriendelijk verzoek om dat onderscheid in acht te nemen.
Oké, meneer voorzitter, zal ik doen. Het is ook eigenlijk het kleine stukje van taskforce wat daar betrekking op heeft en de rest van mijn verhaal is duidelijk nieuw.
Toch nog even dat afmakend. Deze taskforce zou onder andere kunnen onderzoeken hoe wij mobiliteitsmanagement kunnen vormgeven door automobilisten al dan niet tegen betaling te stimuleren om de auto te laten staan, thuis te werken of het OV te nemen. Aan de Raad willen wij meegeven om het initiatief te nemen met een vertegenwoordiging vanuit onze Raad, de ontwikkelingen te bespreken met de vertegenwoordiging van de gemeente Arnhem. Een ander knelpunt is de Schelmseweg. Een prachtige straat die wel een beetje het verkeersafvoerputje van de gemeente dreigt te worden. Bewoners vragen al lange tijd om maatregelen en ondanks enkele cosmetische ingrepen is er nog niet veel veranderd. Grootste wens is een maximumsnelheid van 30 km per uur. Dat wordt vanwege uitgangspunt van verkeersveiligheid, zogenaamde essentiële herkenbaarheidskenmerken, tegengehouden. Dat is meten met twee maten. Waarom mogen de Utrechtseweg in Oosterbeek en de Wollefezenweg in Wollefeze wel 30 km per uur zijn en de Schelmseweg niet? Wat D66 betreft kan ook de Schelmseweg 30 km per uur worden. Pas in 2015 staat dit op de planning. Dit vinden wij te laat. Van belang is dat deze maatregel geen negatief effect heeft op de doorstroming. Deze extra maatregelen kosten geld. D66 is zich daartegen van bewust. Bij de vaststelling van het GVVP hebben wij ons bereid verklaard extra aanvullend en vooral structurele middelen vrij te willen maken voor de aanpak van de verschillende verkeersproblemen. Die bereidheid blijft wat ons betreft staan en is hard nodig. Daar kan, wat D66 betreft, het verkeersbudget dat gereserveerd is voor actuele ontwikkelingen voor ingezet worden. Bij de vaststelling van het GVVP heeft D66 aangegeven dat wij vinden dat openbaar vervoer te weinig aandacht krijgt. Op dit moment worden 4 keer zoveel reizigerskilometers afgelegd per auto als per openbaar vervoer. Als het percentage mensen dat gebruik zou maken van het openbaar vervoer, voor lange afstanden is dat in de praktijk de trein, zou verdubbelen, zou dit de fileproblemen definitief oplossen. Ook zou dit gebruik maken van fossiele brandstoffen enorm verminderen. Treinen rijden al op elektriciteit en ook bij bussen is de omschakeling naar elektrisch makkelijker dan voor particulieren. In Arnhem is er al een dergelijk initiatief trouwens. In het MUP krijgt OV en zelfs HOV geen prioriteit. En dat terwijl HOV als mogelijke oplossing voor de knelpunten op de Utrechtseweg wordt gezien. Wanneer zal overigens de nieuwe buurtbus naar Renkum en Heelsum starten? Het college wil 4 à 5 schoolomgevingen gaan aanpakken en veiliger maken. De keuze moet nog nader bepaald worden. Kan het college aangeven waar dit van afhangt? We hebben gevraagd een link te leggen naar de milieunota en meer aandacht te besteden aan handhaving. Dit laatste aspect zien we terug in de MUP. De verbinding naar de milieunota is echter niet gemaakt. Waarom is dit, ondanks de toezegging van de wethouder, niet gebeurd? In hoofdstuk 4 is een samenvatting opgenomen van de maatregelen met de bijbehorende budgetten. Het valt ons op dat hier verschillende PM-posten zijn opgenomen. We hebben begrepen dat de bedragen voor deze posten uit andere bronnen komt en daar waar wel een beroep gedaan wordt op het verkeersbudget, dit binnen het beschikbare budget valt. Klopt dat? Ten slotte nog het volgende. In een kennisgeving geluidshinder geplaatst in de Veluwepost van 1 februari lezen we dat een bedrijf een vergunning heeft ingediend voor het gebruik van luchtkussenvoertuig op de Nederrijn traject tussen Drielde en Renkum. De staatssecretaris heeft het voornemen om die vergunning niet te verlenen. D66 wil graag weten waar dit precies over gaat en of dit een negatief effect heeft op de mogelijke ontsluiting Arnhem-Renkum via het water. Dit was het bijdrage. Dank u wel.
Ik dank u wel. Wie van u van GroenLinks?
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik zal het iets korter maken. GroenLinks vindt dat dit een hele goede plan is met duidelijke prioriteiten. En we vinden het heel belangrijk dat deze prioriteiten worden uitgevoerd in de volgende 4 jaar. Dat leidt tot de volgende cruciale vraag. Welke projecten verdwijnen of worden naar achteren geschoven in de GWP als gevolg van het verlies van die 50.000 euro dat we net hebben over gehad. Dus daar zal ik niet verder op ingaan. En gisteren is inderdaad heel veel uitgebundeld gesproken over de regionale plannen, or missing plans. Dus daar zal ik vandaag ook niet op terugkomen. Maar in aantal andere knelpunten in de uitvoeringsprogramma. Bijvoorbeeld, zoals net genoemd, de drukke wegen, zoals de Schelmseweg, de Utrechtseweg en natuurlijk ook de grote aantal vrachtauto's. GroenLinks ziet het graag opgelost op de Renkumse manier, ook op de Schelmseweg en de Nieuwe Weg en ook op andere drukke verkeersaders. Gaat de wethouder zich hiervoor op korte termijn inzetten? De Tlingelbeekse weg, ook gisteren over gesproken, maar hier een vraag over, daar zou een knip in de weg daar komen om de nieuwe woon- en werkverkeer van de Kema en de woonwijk in Arnhem om te leiden. We hebben dit niet in deze MUP kunnen vinden. Klopt dat? En als het klopt, waarom? In vraag over de Drielse veer en de Rinkumse veer. Is het met de bestaande bedrag mogelijk om de Drielse veer te houden? En waarom staat er geen bedrag bij de Rinkumse veer? Nou, goed dat de veiligheid rond de scholen wordt aangepakt. Kan de wethouder zijn definitie voor de schoolzone uitleggen? GroenLinks ziet graag een brede aanpak rond de scholen, met een aanpak die inhoudt stapsvoet rijden, kinderen voorrang en veilige schoolroutes. Met nadruk op het feit dat alle scholen, ook in de schooltijd, groepen veilig moeten kunnen brengen naar bijvoorbeeld het zwembad en de gymzaal. En daardoor ook afhankelijk zijn van de door de gemeente veilig in te richten schoolroutes. Nou, we hebben ook een punt rond die de kruispunt Utrechtseweg en de Binnenkomstenweg bij de Veentjesbrug. Wij zijn eens met de suggestie van D66 om de snelheid daar van 80 naar 50 km per uur te verlagen. Dat er op termijn meer moet gebeuren is duidelijk, maar we vragen de wethouders een goede wil te tonen. En nu al met deze kleine belangrijke stap te beginnen. Een vraag over de beurtbus. Wat is de reden dat die structureel 12.000 euro krijgt? Andere buurtbussen in de regio kunnen blijkbaar met veel minder rondkomen. Waarom hier niet? GroenLinks vindt dat het in belangrijk gegeven in de GWP ontbreekt. Namelijk de omvang van het fietsverkeer. Is de wethouder bereid om een meting te laten doen om duidelijkheid te krijgen over de hoeveelheid fietsers die door ons gemeente dagelijks gebruik maken van onze fietspaden en de routes dat ze dan voornamelijk nemen? En aandacht voor de fietsstalling is prima, maar we willen dat er eerst wordt gekeken of er fietswrakken en weesfietsen staan in de stallingen. Als die eerst verwijderd worden, dan scheelt dat een hoop geld. Hiervoor moet de APW wel veranderd worden. Is het college bereid om dit te doen? Dank u wel.
Ik dank u. De heer Kaspers.
Ik heb eerst een aspect van verwondering. We hebben dit GVVP als beleidsstuk als raad vastgesteld nadat we een buitengewoon interactief proces gehad hebben met alle bewoners van deze gemeente. Tot mijn verbazing zie ik dat er niemand die in dat proces ooit deelgenomen heeft, niet raadlid zijnde, hier op de publieke tribune zit. We hebben dus straks verzuimd datgene wat men concreet vroeg tijdens die interactieve bijeenkomsten, concrete maatregelen, de mensen de kans te geven om een heel actieve manier over die concrete maatregelen mee te denken. Dat aspect van communicatie heb ik daar blijkbaar verzuimd. Het is zo. We zitten nu als raad met dit onderwerp. Het stuk zelf, het uitvoeringsprogramma, is wat onze fractie betreft een helder stuk. Het is goed opgebouwd. Het geeft ook een duidelijk inzicht voor de komende jaren in de prioriteit op het gebied van verkeer en vervoer. Toch hebben we wat kanttekeningen. Gisteren heeft collega Erkens naar aanleiding van een ander stuk aan het opmerken gemaakt over de doelstelling van de GVVP. Of je dat daadwerkelijk bereikt, die leefbaarheid, die bereikbaarheid en die veiligheid met name, is de vraag. als je niet daar een extra middelen tegenover zet. Herhaling daarvan heeft geen zin. Wat ons betreft zijn de toen gemaakte opmerkingen ook als integraal te beschouwen bij onze reactie op het GVVP-uitvoeringsprogramma. Wat we nu doen is meer inzoomen op de lokale maatregelen. Die prioriteitskeuze die de Raad gemaakt heeft voor veiligheid, leefbaarheid en in tweede instantie bereikbaarheid, die zijn goed herkenbaar. Er is een zeker evenwicht tussen die diverse beleidsterreinen, als voor wegen gaat, openbaar vervoer, kwetsbare verkeersdeelnemers en mensgericht, in die zin dat alle facetten aan de orde komen. Maar als je naar de concrete maatregelen kijkt, ligt het accent duidelijk op de harde kant van het verhaal. Onze vraag is, college, hebt u bij het bedenken van de maatregelen in de meer softe sector, zoals de kwetsbare verkeersdeelnemers of de mensgerichte maatregelen, bewust ruimte gehouden ten opzichte van de harde maatregelen, oftewel heeft het een niet het ander verdrongen? In de nota, in dit uitvoeringsprogramma, staan ook een aantal regionale maatregelen. Daar hebben we gisteren al bij stilgestaan. De vraag is wel of de nuance die gisteren gemaakt is ten opzichte van het pakket van hoogwaardig openbaar vervoer, valleilijn en oortjes, strookt met de wat opgewekte toon waarin dit gemeentelijk verkeers- en voersplan betreft uitvoering getoond zet is. Passend bij elkaar. In formele zin zegt het stuk, het is een uitvoeringsprogramma, de verantwoordelijkheid ligt dan daarvan ook bij het college. Toch stelt het college nu voor dit stuk vast te stellen. En dat is wat vreemd. Of het is verantwoordelijkheid van het college, en wij kunnen daar een mening over hebben in de zin van consultatie. Of we kunnen een rol hebben in het kader van een budget, dat zijn beide mogelijkheden. Maar of het is de verantwoordelijkheid van het college, dan heeft de raad daar een advies-consultfunctie bij. Of de verantwoordelijkheid bij de raad, en dan ligt het anders. Daar zit nog wat ongemakkelijks in. Als je kijkt naar het stuk zelf, pagina 2, zegt het voorstel van het college is dat de raad te laten vaststellen. Maar de herprioritering is een bevoegdheid van het college. Ja, dus of het een of het ander, want dit kan niet met elkaar stroken. Ons advies is, beschouw het als een stuk wat de raad ter consultatie voorgelegd krijgt. En doe dat jaarlijks. Actualiseer het stuk, dan heb je denk ik een duidelijke taakverdeling, duidelijke rolverdeling. Ander aspect wat ook andere fracties aangeduid hebben. Het stuk zegt, er is geen aanvullend budget nodig. Hoezo niet? Het past binnen het verkeersbudget. Hoezo? Als je kijkt naar datgene wat vastgesteld is bij de begroting, staat dat het meerjarenwegenprogramma nog niet vastgesteld is. Dat staat zelfs letterlijk in de begroting. Of daar aanvullend budget voor nodig is, is nog niet bekend. Hoe kunnen we dan wel bedenken dat dit, althans maatregelen hiermee samenhangend, daaruit gefinancierd zouden kunnen worden? Dus dat is een open vraag. Hoe kunnen wij zo sterk omgaan met de financiering van dit stuk als we de totale wegenonderhoudsproblematiek nog niet kennen en die zaken elkaar althans financieel, misschien ook materieel, beïnvloeden? Maar ik denk dat de wethouder daar ongeveer een helder antwoord op heeft. Wat wij als slot wilden weten is op welke wijze sommige prioriteiten bepaald zijn. Als je prioriteiten bepaalt, moet die ook navolgbaar zijn, althans inzichtelijk. Als je kijkt bij de 30 tot 60 kilometer wegen, dan kijkt u naar objectieve en subjectieve factoren. En dat benoemt u zonder daar een bepaalde weging naartoe te kennen. Kijk naar gebiedsontsluitingswegen, dan wordt die weging veel helderder neergezet. Dan kijk je naar objectief veilig, dan kijk je naar subjectief veilig en het criterium of er voldaan wordt aan duurzaam veilig. Een mix van die factoren bepaalt de prioriteit en dan kom je tot een score structureel, knelpunt of anderszins. Die manier van prioritering is helder, dat het niet overal toegepast en dat zou het proces verduidelijken naar de raad toe op welke wijze het college deze prioriteit gesteld heeft. Oftewel, wij kunnen laat ik zeggen met dit stuk uit de voeten, qua inhoud zeggen wij ook als raad, als we consulterend daar een opvatting over hebben, dan is dat ook duidelijk, dan doe je dat op een globaal niveau, wordt laat ik zeggen voldaan de doelstelling van het GVVP en niet op detailniveau, dan is het wel helder dat we met elkaar een duidelijke status moeten afspreken, wat de rol van de raad is, wat de rol van het college is, en we hopen dat de wethouder op een zorgvuldige wijze de financiering voor ons kan duiden. Dank u wel.
Ik dank u, heer Bosma.
Dank u. Ook wat de VVD betreft, positieve gevoelens over dit document. Het is helder, duidelijk, prioriteiten zijn goed geformuleerd. Anderzijds ook wel wat teleurstelling. En die teleurstelling zit er dan toch met name in dat we zeggen van ja, de projecten zoals ze nu genoemd worden, zijn toch in belangrijke mate lokale uitvoeringszaken. Er zijn nog wel belangrijke beslissingen en een stuk visie over de verkeersafloop binnen deze gemeente. die ontbreekt hier. En dan komen we weer op het terrein zoals die gisteravond is besproken. U hebt gevraagd daar verder niet op in te gaan. En ook de non-verbale communicatie van de wethouder noopt mij ertoe, denk ik, om dit onderwerp...
Zolang de wethouder zich niet de gelegenheid heeft gehad om zich te uiten, hebt u alleen maar rekening te houden met de wensen van uw voorzitter en met de besluiten van de commissie als geheel.
Goed. We denken dat het in ieder geval in toekomstige versies wellicht goed zou zijn om de diverse visies wat te combineren. Er is nog een tweede punt wat ons toch wat teleurgesteld heeft. En dat is misschien een beetje in tegenstelling tot datgene wat de vorige spreker heeft gezegd. We zien een duidelijke prioritering op basis van objectieve veiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid. Maar we missen eigenlijk kwantificeerbare criteria daarbij. We kunnen het niet meten, we kunnen het niet hard maken. En theoretisch zou je dus daarbij uit kunnen komen op het feit dat je voor een paar honderd meter weg ergens in deze gemeente een paar miljoen uitgeeft om hem duurzaam veilig te maken. Om dan jarenlang met dat gevoel te zitten van hoe veel veiliger is hij nou eigenlijk geworden. Want we hebben nooit gezegd wat we wilden bereiken en we kunnen dus ook niet echt zeggen of we het daadwerkelijk bereikt hebben. Puur theoretisch uiteraard. Om dat op die manier te doen. Het stuk zoals het nu gepresenteerd wordt, laat weinig keuze aan de raad. We kunnen uiteraard zeggen van we gaan nog wat met prioriteiten schuiven, zoals die in het GVVP inmiddels zijn vastgesteld. Maar wij kunnen niet veel meer doen dan voor kennisgeving aannemen datgene wat het college ons voorstelt. En dat is ook in lijn met in feite wat het college zegt. Het is een collegebevoegdheid en het is aan de raad om hiervan kennis te nemen en niet veel meer dan dat. Maar goed, zoals gezegd, ook een...
Mag ik je even onderbreken? De heer Kaspers die zei terecht dat in het voorstel van het college, er staat het meerjaren uitvoeringsprogramma als een integraal onderdeel van het GVP vast te stellen. Bent u het... Maar uit uw laatste opmerking bespeur ik dat u het eigenlijk eens bent met de opmerking van de heer Kaspers.
Dat bespeurt u correct. Goed. Positieve zijde. Zoals gezegd, het stuk is goed, het is compleet. Maatregelen zijn duidelijk omschreven. Het stuk ademt een doordachte sfeer uit. Er is tijd aan besteed, aandacht aan besteed. En ook aan de tijdsfasering valt wat ons betreft weinig af te dingen. Uitzondering daarbij wil ik maken voor de wat langere termijn issues waar ik het net over heb gehad. Er zijn nog wel een paar wat kleinere punten. Een van de zaken die ons opviel was dat er in paragraaf 232 het fietspad langs de spoorbrug staat vermeld. In het schema op pagina 8 zien we dan dat daarvoor 0 euro is gebudgeteerd. En ik vraag mij dus af wie dat ding daar langs die spoorbrug gaat hangen. Wij zijn het dus kennelijk niet. En hij is er op het ogenblik ook niet. Dus in hoeverre dat een luchtfietsen wordt of een concreet fietsen, dat vraag ik me nog steeds af. Om nog even terug te komen op die concreet meetbare doelstelling. Als ik paragraaf 321 kijk, dan zie ik dat in 30 tot 60 kilometer gebieden er niet of nauwelijks ongevallen plaatsvinden. Dat is aangenaam om te constateren. Maar er zijn wel subjectieve veiligheidsbelevingen. En het is dus zeer terecht dat we daar als gemeente iets aan willen doen. De vraag is alleen, beïnvloed ik nou subjectieve veiligheidsbeleving door het verven van strepen, het zetten van borden of dat soort zaken? Of zijn er andere, zachtere maatregelen die eigenlijk veel effectiever zouden zijn? En meneer Kaspers refereerde daar ook al aan. Dus wat ons betreft zou het heel goed zijn om te kijken en om continu te monitoren in hoeverre we nou die subjectieve veiligheidsbeleving daadwerkelijk kunnen beïnvloeden. En als we dat niet doen met de maatregelen die we op dit moment voor ogen hebben, te gaan kijken naar andere maatregelen. er is toch over 5 jaar tijd 500.000 uitgetrokken om zaken te doen in deze gebieden waar kennelijk geen harde veiligheidseisen worden gesteld. Goed, we hadden een vraag die we wilden stellen over de voortgang van de buurtbus. Ik heb 5 minuten voor aanvang van deze vergadering besloten, begrepen dat inmiddels de brief uit is. Dus die vraag trekken we terug. Dank aan de wethouder dat het uiteindelijk toch gelukt is. Ook al moet ik zeggen, het had wat ons betreft iets voortvarender gemogen. Voorzitter,
zal de wethouder straks zelf op ingaan?
Dat zouden we heel erg op prijs stellen, ja.
Voorzitter, ik rond af. Wat ons betreft krijgt dit uitvoeringsplan een kleine voldoende. Wij zouden als raad of als fractie toch wel graag de vinger aan de pols willen houden. En nogmaals, in lijn ook met wat de heer Kaspers heeft gezegd, lijkt het ons een goed idee om jaarlijks bij de raad terug te komen op de bijgestelde plan. Dank u.
Wie mag ik het woord geven van CDA? Meneer Bik.
Ja, dank u wel, voorzitter. De CDA heeft het meerjaren uitvoeringsprogramma als onderdeel van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan bestudeerd en geconstateerd dat er een goed en zorgvuldig uitgewerkt plan ligt. Met name de uitwerking, want het is ook een plan wat om uitvoering gaat. Een aantal concrete vragen en opmerkingen heeft de CDA wel en dan weer gericht wel op de uitvoering van de zaken die genoemd staan. Er is al eerder gerefereerd aan de 30 kilometer zones. De gebieden die daar in aanmerking voor komen, daar zou de CDA-fractie erop aan willen dringen dit goed te onderzoeken of de treffende maatregelen zich niet enkel en alleen kunnen beperken tot het aanbrengen van een goed vormgegeven in- en uitconstructie, zoals genoemd. De straten binnen deze gebieden zijn vaak al zo smal en dat verkeersremmende maatregelen meestal geen toegevoegde waarde meer geven. Hiermee is een hoop frustratie voor de weggebruiker te voorkomen. En het is kostenbesparend om goed te kijken of al die extra maatregelen binnen zo'n gebied wel nodig zijn. Bij het duurzaam veilig fietsen wordt gesteld dat de fietsstrook in de Dorpsstraat rood gemarkeerd dient te worden. Als het hier dan de fietsstrook betreft die in het winkelgebied van de Dorpsstraat is, dan staat dat volgens mij op gespannen voet met de veiligheid van de wandelaars die daar zijn. Er is momenteel geen fietsstrook in de Dorpsstraat aanwezig. Gaat die daar dan dus komen? En wat betekent dat met de veiligheid? Dan een opmerking over het ook al eerder genoemde HOV. Het bieden van een sterke OV-assen met hoog comfort en hoge frequentie, zoals de realisatie van een HOV, door onze gemeente lijkt wel een logische keuze. Maar hoe realistisch is dat in relatie tot de grote mobiliteitsproblemen die er momenteel al zijn, en dan met name in Oosterbeek? Waarbij ten overvloede opgemerkt dat de ontoegankelijkheid van dit tracé met de komst van Hes West meer en meer bedreigt dat het nog vaster gaat lopen, de situatie in Oosterbeek. CDA-fractie heeft een aantal opmerkingen over het parkeren. De CDA-fractie is van mening dat een onderzoek naar de behoefte van een blauwe zone in Renkum niet nodig is. De CDA-fractie heeft al aangegeven dat zij daar een voorstander van is. En dit standpunt is mede gebaseerd op het feit dat de Renkumse winkeliers reeds kenbaar gemaakt hebben dat deze behoefte er is. De kosten waarmee dit onderzoek gemoeid is, zouden daarover bespaard kunnen blijven. De onderzoeken naar de huidige parkeersituatie en de behoefte moedigen wij aan. De CDA-fractie wil wel benadrukken dat hierbij de particuliere terreinen, die om welke reden ook als openbaar toegankelijke parkeerplaatsen dienen, niet meegewogen mogen worden in het vaststellen van de te treffen maatregelen naar behoefte. Parkeren van grote voertuigen. Geadviseerd wordt het huidige beleid voor het parkeren van grote voertuigen te continueren. Wat is de huidige stand van zaken betreffende het parkeren van grote voertuigen binnen de gemeente? Is het algemeen bekend waar deze locaties zich binnen de dorpskernen bevinden? En wat is hierop het handhavingsbeleid? In het MUP wordt terecht gerefereerd aan het coalitieakkoord, bijvoorbeeld als het gaat om bereikbaarheid van bedrijventerreinen. In hetzelfde coalitieakkoord wordt echter ook gesproken over vervoer per water. Omdat het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan over alle verkeersmobiliteiten gaat, zou het logisch moeten zijn dat er in het MUP ook een paragraaf over waterverkeer opgenomen wordt. Waarom is dat hier niet het geval? Dan de maatregelen die allemaal genoemd worden in de periode 2012-2014. Deze zijn indicatief. Wij willen graag weten wanneer en door wie deze maatregelen voor het opvolgende jaar vastgesteld worden. En tot slot de budgettering. De maatregelen opgesomd in dit MUP zijn samengevat in een keurig schema. Gesteld wordt dat de genoemde maatregelen binnen de beschikbare structurele verkeersbudgetten passen. Er staan echter in de schematische weergave van de kosten nog wat promemoriekosten. Mogelijk zijn dit niet direct posten die de gemeente dwingen tot het doen van grote uitgaven. Maar toch zou de fractie graag weten wat de financiële omvang van deze posten bij benadering is. Om zodoende vast te kunnen stellen of de totale per jaar inderdaad binnen die beschikbare budgetten passen. En dan als laatste vraag. Wat gebeurt er met de niet uitgegeven gelden uit het beschikbare verkeersbudget van 2011, van dit jaar dus? Worden deze gelden om de continuïteit en de voortgang van dit uitvoeringsplan te waarborgen beschikbaar gesteld om later geplande maatregelen naar voren te trekken en deze zodoende nog dus dit jaar uit te laten voeren? Dank u wel.
Ik dank u, maar de vraag is al opgevoerd door de Partij van de Arbeid en ook bevestigd door de VVD. Hoe staat het in het CDA ten opzichte van de gedachte om te zeggen, wij zien dit uitvoeringsprogramma als bevoegdheid van het college en dat betekent formeel dat voordat het college het vaststelt, het de raad geconsulteerd wordt. Ik wil graag uw visie erop hebben.
Ik laat hier even John Bartels het woord.
De heer Bartels heeft het woord.
Voorzitter, wij wijken er wat vanaf. Wij zien dat het een integraal onderdeel van de GVVP. En we dus ook daar wat van kunnen vinden wat er toe doen kan om eventueel ook een herschikking van prioriteiten te kunnen laten plaatsvinden. Wij willen als raad die mogelijkheid behouden.
Gemeentebelangen.
Er is natuurlijk alweer een heleboel gezegd. Ik ga dus gelijk beginnen om te zeggen dat ik mijn eigen stukje over vervoer op water schrap en daar aansluit bij het CDA over waarom het ontbreekt en ook de vragen van D66 over budgetten voor vervoer op water, waarom we daar niets over terugvinden. Wij zijn blij met het goed onderbouwde en duidelijke MUP. Een paar vragen en opmerkingen hebben we wel en wij hebben daarbij ook het raadsvoorstel op zich betrokken. Omdat we ervan uitgaan dat een heleboel zaken die in het MUP staan, worden samengevat in het raadsvoorstel. In ieder geval de strekking en de bedoeling van het college met dit MUP. Dan hoeven we niet op iedere komma in dit MUP in te gaan. We hebben een aantal vragen. Wij zijn in de veronderstelling dat de haltetoegankelijkheid, zoals die in het MUP voorkomt, een wettelijke maatregel is. En toch heeft het waar ook een termijn aan verbonden is, toch heeft het een lage prioriteit gekregen. Wij zijn benieuwd hoe het college daarmee omgaat. We hebben zojuist een presentatie gehad over rioleringen. Ik begrijp daaruit dat dat het mogelijk is dat die rioleringen vervangen gaan worden. Dan gaan er straten open. Ik ben altijd erg van werk met werk maken. Dus onze vraag is hoe zich dat verhoudt tot het MUP dat er nu ligt. Kan de wethouder uitleg geven wat de meerwaarde is van het hanteren van een eigen Renkumse variant bij de uitvoering van maatregelen. Wat kost het de gemeente meer of minder dan om te werken met de standaardrichtlijnen? En hoe verhoudt het hanteren van de Renkumse variant zich tot bijvoorbeeld aansprakelijkheidsvraagstukken? En wie bepaalt wat de Renkumse variant is? Dat is allemaal te vinden op pagina 13. Hoe gaat de handhaving plaatsvinden? Dat heeft het CDA ook gevraagd voor wat betreft het parkeren van grote voertuigen. Is het ook gewenst, vindt het college het gewenst, dat bedrijfsbusjes structureel en ook met name in de weekenden geparkeerd worden op openbare parkeerplaatsen langs de straat en bij parkeervoorzieningen bij winkels? Welke effecten heeft dat op de ervaren parkeerdruk? En is het college er een voorstander van om hier eventueel de APV op aan te passen? In het raadsvoorstel staan als WMO-aspect genoemd de breedte van trottoirs en fietspaden. In het MUP vinden wij in schema 20 opgenomen, hoog geprioriteerd, optimalisatie van het voetpadennetwerk. In de uitleg gaat men gelukkig iets ruimhartiger om met het begrip optimalisatie. Gemeentebelangen wil met nadruk aandacht vragen, ook voor de op- en afritjes, want dat zijn het meestal, van stoepen bij openbare gebouwen, gezondheidscentra en andere voorzieningen. Ook de kwaliteit van het straatwerk verdient in dat kader aandacht. Je kan een brede stoep hebben, maar als daar de tegels van los liggen, dan is die nog steeds niet toegankelijk. Onder het kopje duurzaamheid in het raadsvoorstel staat dat de gemeente autoverkeer wil ontmoedigen. Gemeentebelangen is het absoluut niet eens met deze wijze van formuleren. Natuurlijk is het verstandig om allerlei redenen mensen aan te moedigen om zich op een andere wijze te verplaatsen dan met de auto. Het woord ontmoedigen roept bij ons op dat er hindernissen worden opgeworpen voor automobilisten. Behalve dat dit in onze ogen de vrijheid van het individu voor het maken van keuzes aantast, staat het in onze ogen ook haaks op de doelstellingen van de WMO. Zeker in onze gemeente met relatief veel ouderen en mensen met een handicap. Tot zover.
En uiteraard houdt u ook rekening met mensen zonder een rijbewijs.
Ook dat.
Dank u wel. Wethouder staat te popelen. Hij heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om bij de laatste vraag maar even te beginnen. Ik zat nog even te kijken van het autoverkeer ontmoedigen, of het autogebruik misschien wel te ontmoedigen. Die kon ik zo 1, 2, 3 niet terugvinden. En dan weet ik niet of ik eenzelfde concept heb, maar...
In het raadsvoorstel staat dat.
Oké. Maar niet in het MUP.
Vandaar dat ik begon te zeggen dat we dat zien als een samenvatting van de denkwijze van het college.
Ja. Oké, okay, ik heb, dat is helder, ik heb even gekeken van, dat is de eerste vraag die eigenlijk voorop staat, van waarom staat het voorstel zo geagendeerd zoals het geagendeerd staat? De heer Bartels gaf het op een gegeven moment al aan. De raad heeft destijds bij het GVVP min of meer toch afgesproken om het MUP integraal onderdeel uit te laten maken van het GVVP. En daardoor bent u dus aan zet, niet het college. Als het er geen integraal onderdeel uit zou maken van het GVVP, dan is het er gewoon uitvoeringsprogramma geënt op het GVVP en dan is het college bevoegd. Dat is een beetje de woordskeuze die erin gemaakt is. Maar formeel, als u het integraal onderdeel wil uit laten maken van het GVVP, kom ik bij u en dan derhalve heb ik het ook zo laten agenderen.
Voorzitter, mag ik aan de wethouder de vraag stellen waarom dan expliciet het raadsvoorstel dat de herprioritering een zaak van het college is. Dus van 2-1. Of het is een zaak van de raad, dan ook de herprioritering een zaak van de raad. Of het is een stuk waar de raad geconsulteerd over wordt, dan is het een zaak van het college. Links of rechtsom?
Nou, ik heb er net al even over gesproken van dat staat ook in het voorstel van hoe moet je nou omgaan met die herprioritering, circuit. Hoe hard is de eerste jaarschijf en de volgende die erop komen? Die vraag is ook al even breed neergelegd van ja, hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Ik ben in ieder geval voornemens om voor het eind van het jaar, wanneer het nieuwe jaar begint, om even te kijken met u van dit staat er voor 2012 neergezet en dit zou volgens college moeten en dat zal ik u aan u voorleggen.
Mag ik dan even iets preciezer zijn, volgens wat u goed vindt? Er staat, elk jaar wordt een evaluatie gedaan. Als de eerste prioriteit bepaald wordt door de Raad, en als de Raad die keuze maakt, is dat uitstekend. Het lijkt me ook logisch dat er, als er sprake is van een evaluatie, en eventueel op basis daarvan weer een andere prioritering, dat ook een zaak is voor de Raad om dat te doen. Dus de consequentie van de keuze die u maakt, of de Raad is aan zet, of het college.
Nee, even voor de helderheid. We hebben een evaluatie. De evaluatie kan pas plaatsvinden nadat de verkeersmaatregelen zijn geweest. Dus de evaluatie van 2011 zal dienen voor de vaststelling van het MUP, de MUP-jaarschijf 2013. Dat klinkt misschien een jaar overlap, maar dat is wel gebruikelijk om daar een jaar in te overlappen. Want als wij 2012 moeten pakken, dan moet ik al evalueren, bij wijze van spreken, na de zomer om te kijken van wat heeft het opgeleverd en die termijn is te kort.
In het raadvoorstel spreekt u over een jaarlijkse evaluatie.
Ja, dus dat klopt ook. Maar dat is de vraag natuurlijk van wanneer ik die jaarlijkse evaluatie doe. Maar nogmaals, hij zal pas onderdeel uitmaken van de vaststelling van het MUP van de jaarschijf 2013. Als ik hem voor 2012 zou moeten hebben, dan moet ik bij wijze van spreken, nou, we zitten nu inmiddels in februari, moet ik hem na de zomer al evalueren. Die termijn is gewoon te kort om een goede evaluatie neer te zetten. Dus ik heb daar een ruimere periode voor nodig. Dus die evaluatie zal plaatsvinden ergens voorjaar 2012. En die is een opmaat voor de jaarschijf 2013. En daar komen we gezamenlijk over te spreken tegen die tijd. Ik denk dat het voldoende is.
Ja, voorzitter, een korte opmerking richting de heer Kaspers. Ik ben overigens blij met de opmerking van de heer Van Lent. Maar ik wil even wijzen op pagina 41 van het MUP. In de pagina 41 van het MUP wordt duidelijk aangegeven dat op basis van ontwikkelingen, en er wordt genoemd bestuurlijke ontwikkelingen, maar ook politieke ontwikkelingen, is een herprioritering mogelijk.
Ja. Ja.
En dat betekent dus dat de Raad wel te degen een mogelijkheid moet hebben om dus nog invloed te kunnen uitoefenen op die herprioritering.
Dat zou zo zijn, meneer Bartels, als niet expliciet in het raadsvoorstel staat dat herprioritering een verantwoordelijkheid van het college is. Dat is de kwestie.
Nou ja, formeel denk ik, wanneer je dit zo hebt staan, zou het ook zo kunnen zijn omdat het een uitvoeringskwestie is. Nogmaals, ik geef u aan dat ik jaarlijks bij u terugkom om het actieprogramma voor het komende jaar, of de jaarschijf, net zoals u het noemen wilt, voor het komende jaar met u te bespreken en vervolgens ter vaststelling aan te bieden aan de Raad. Dan hebt u in ieder geval alle mogelijkheden die u wil hebben erop.
Dan bent u, laat ik zeggen, ook wat mij betreft integraal bezig. Als u zegt de verantwoordelijkheid primair bij de Raad, dus ook bij heroverweging bij de Raad, dan bent u consequent. Prima.
Oké. Okay. Voorzitter, voor de beantwoording van de vragen. D66 is begonnen. In mijn voorbereiding op deze avond heb ik nog even uw bijdrage gelezen van 2009. En ik kon de gelijkenissen wel herkennen in dat verhaal. Dus er zat niet zoveel verschil in. Maar het GVP is wel vastgesteld zoals het is vastgesteld.
Consistent beleid heet dat.
Ja, consistent, inderdaad. U noemt de twee kruisingen. U zegt van u zou het graag op knelpunten willen beoordelen, de prioritering. Maar goed, de prioritering is vastgesteld. Daar wijk ik op dit moment niet van af. U hebt als raad GVP vastgesteld en daarmee ook de prioritering, tenzij er bestuurlijk draagvlak is om een andere prioritering te handhaven. Nou, daar kom ik zo nog wel even op terug aan het eind van mijn betoog. De kruisingen die u feitelijk aangeeft, Utrechtseweg, Wolfhezenweg, Utrechtseweg, Bennekomseweg. En u geeft daar ook de mogelijkheden aan om daar al maatregelen te nemen. Om de komgrenzen te wijzigen, om zodoende een ander snelheidsregime te bewerkstelligen. Daar moet ik u twee dingen over aangeven. Utrechtseweg, Wolfhezenweg maakt deel uit van de reconstructie en groot onderhoud de 2012-13. Wat momenteel wordt geïnventariseerd in maatregelen. En de gemeente steekt in, heeft in ieder geval met de provincie overleg, om bij de Wolfhezenweg toch te kijken naar een rotonde. Vraag of dat lukt met grondaankoop, et cetera, maar dat is wel de inzet van het college. Bennekomseweg staat steeds als een hotspot genoteerd waar veel gevaarlijkheid zou moeten zijn, of zou het heel gevaarlijk moeten zijn. En dat wordt niet helemaal gestaafd met het aantal ondergevallen wat er plaatsvindt. Ik heb het ROGV-verhaal, de rapportage is inmiddels bekend. Daar staat hij ook weer op, maar niet als een De eerste hotspot volgens mij niet, dat is de Wolfezenweg, die staat als eerste genoemd. En dan staat er nog eentje in Oosterbeek, geloof ik. En dan komt die pas als derde of vierde komt die pas. Betekent niet dat daar iets aan gedaan moet worden, aan de overzichtelijkheid ervan. Als ik de mensen in huis vraag van kijk daar eens naar, wat zou daar nog gedaan moeten worden. Ja, dan zou één punt kunnen zijn, moet die snelheid afnemen, ja of nee. Wij zijn geen wegbeheerder daar, de provincie is wegbeheerder, heb ik begrepen. Dus in het overleg met de provincie zal ik in ieder geval de maatregelen die u voorstelt, zal ik daarin meenemen om te kijken of daar enige reductie van de snelheid plaats kan vinden. En of in overleg met de provincie de komgrens gewijzigd kan worden. Heeft altijd wel twee nadelen, want als we gaan schuiven aan komgrenzen, gaan we ook schuiven aan onderhoud van de weg vaak. Dat loopt bijna parallel. En de provincie zegt van nou, wat binnenbouwde kom is eigenlijk voor de gemeente en wij doen geen geld erbij. Dat is altijd het verhaal dat erbij komt. Ik heb één kom, dat is de kom van Wolfhezen. De Wolfhezenweg is nog steeds van de provincie, om het maar zo te zeggen. Betalen we niks, maar de provincie zou hem graag morgen bij ons neer willen leggen. Zonder geld, maar dan moeten wij wel onderhouden. En de vraag is of je dat dan moet doen. Maar goed, dat is de consequentie die er mogelijk aan zou kunnen zitten. Ik ga er in overleg over met de provincie. U hebt gesproken over een aantal andere kruisingen. U hebt gezegd de Julianenweg, Utrechtseweg. U hebt gezegd de Stationsweg, Utrechtseweg is aan de orde geweest. En u heeft aangegeven van hoe ga je dat vervolgens dan prioriteren in het geheel. Voor wat betreft die hele Utrechtse weg. Er is gisteravond ook over gesproken om te kijken van hoe zit het nou met die doorstroming. Hoe zit het nou met een aantal maatregelen die mogelijk genomen kan worden. Lokaal, zeker regionaal. Daar heb ik gisteravond uitleg over gegeven waar het overal inzichtelijk moet gaan worden. Het lijkt mij handig om in ieder geval een aantal knelpunten die wij in deze gemeente hebben en waar bestuurlijk overleg plaatsvindt, zowel met de gemeente Arnhem als met de stadsregio of met de provincie of met Rijkswaterstaat, want het zijn ongeveer wel de spelers in het veld waar we het over hebben, om u daarover in ieder geval te informeren middels kort memo of notitie of van mijn part een Excel-bestandje waar je kunt zien van hey, dat zijn de zaken die spelen in de gemeente Renkum op bestuurlijk niveau. De input van de gemeente Renkum erop, waarvoor, voor welke maatregelen gaat de gemeente op dat moment en binnen welke bestuurlijke tijdsplannen zal daar mogelijk enige uitkomst over kunnen zijn. Dan heb ik daarover u geïnformeerd. Kunt u dat vervolgens nog eens bekijken en kan desnoods jaarlijks, halfjaarlijks een keer terugkomen om te kijken van hoe is de voortgang daarin. En dan neem ik u mee in dat proces om te kijken van nou, doet het er toe, ja of nee? En waar kunnen eventueel aanvullingen op komen?
Voorzitter, bij interruptie. Kunnen we dit beschouwen als een soort opmaat naar de taskforce waar we het gisteren over gehad hebben?
Nou, het is een opmaat naar. Kijk, als dit niet slaagt, dan is er een andere tijd op dat moment om te kijken van moet je dan niet, wat moet je dan nog doen? En als dit niet slaagt, dan zou een taskforce natuurlijk een prima middel kunnen zijn om nog eens helemaal out of the box te kunnen denken van nou, wat zou er dan wel moeten gebeuren en waar hebben we allemaal al aan gedacht. En nou, maar wat zou er aan nieuwe frisse ideeën kunnen komen? Maar ik zou graag deze informatie eerst met u gaan delen, alvorens daarnaast nog weer een taskforce te gaan neer te zetten. Dat is een beetje het verhaal wat ik hierover heb. Wij gaan inventariseren. Als de lijst niet compleet is, u hebt andere punten, dan hoor ik dat graag van u. Maar u krijgt, nou, ik weet niet binnen welke termijn, maar ik wil kijken op toch vrij korte termijn dat overzicht en dat zal ik ook bestuurlijk aansturen. Mevrouw Weder zal na afloop nog even aangeven hoe het een en het ander zich zal vertalen naar de stedelijke kant van de zaak, want er zitten wel twee elementen in het verhaal. Even kijken, ik heb de prioriteit, de fietsbrug kwam langs, heb ik gezeten. U zegt, die heeft weinig prioriteit gekregen, ik kan u op uw wenken bedienen. De fietsbrug is gisteren nog overleg geweest van het bestuurlijk overleg met de gemeente Arnhem. En met de gemeente Arnhem hebben wij min of meer toch afgesproken om gezamenlijk met drie gemeentes richting stadsregio en provincie te gaan om te kijken om hier een hoge prioriteit voor te kunnen krijgen. Hij staat voor €0 in het MUP. Dat moeten we vooral even zo houden graag. Want dat betekent dat wij er geen geld voor hebben en dat we de berekening voorlopig bij de provincie en de gemeente Arnhem zeker de stadsregio neerzetten. Ik weet niet of we daarna nog aangeslagen worden, want de provincie hanteert de potentheorie. Ik weet niet of u die kent. Dat is een beetje de rotonde die zegt van die gaat naar Renkum, die gaat naar Oosterbeek en die gaat dus naar Arnhem toe en die gaat naar Overbetuwe toe. Dus die telt dan de poten en zegt van u hangt ook voor zoveel poten, hangt u in het proces mee. Maar goed, het is de vraag of hier de potentheorie opgaat omdat er maar twee poten zijn. Dus vandaar dat ik daar een andere verdeelsystematiek wil, zoals de provincie voorstaat. Utrechtseweg lokaal, heb je het over gehad. Ja, en een integrale aanpak. Nou, ik wil dat graag meenemen, denk ik, in het periodieke rapportage over de voortgang zoals het bestuurlijk op dit moment loopt. Er is gekeken naar mobiliteitsmanagement. Ja, het mobiliteitsmanagement heeft ook zaken in zich van slim prijzen. Dat zal ook nog eens gekeken kunnen worden van of wij als gemeente of als stadsregio misschien dat programma wat uit zouden kunnen breiden. Om te kijken wat dat zou kunnen betekenen voor de vermindering van de verkeersdruk op bepaalde tijdstippen in Oosterbeek. Ik weet niet of het uitgerold kan worden naar exact hier, maar dat zijn onder andere ook zaken die in het bestuurlijk overleg met de stadsregio bekeken worden. Ook in relatie met de doorgaande HOV-lijn die op dit moment punt van onderzoek is. Er is gesproken over de Schelmseweg 30 kilometer te laten worden. Daar zitten een aantal punten in en dan koppel ik er een paar aan elkaar. Schelmseweg 30 kilometer betekent Schelmseweg afwaarderen naar erftoegangsweg. Op zich zou je een erftoegangsweg kunnen realiseren. Waar het niet dat die Schelmseweg nog steeds in het regionaal verkeer en vervoersplan als gebiedsontsluitingsweg staat genoemd. De verdeling die we hebben gemaakt is ook een beetje gelijkelijk opgetrokken aan de west- en oostkant van Oosterbeek. Van welke wegen zorgen voor de ontsluiting en welke wegen dienen ook al zodanig te worden ingericht. Het zijn in wezen ook twee vragen die ik bij u neerleg. Dat is in ieder geval aangegeven. Het inrichten van 30 kilometer gebied met daarbij behorende de fysieke uitstraling betekent in eerste instantie een kostencomponent. In tweede instantie dat de doorstroming van het verkeer daardoor afneemt. Ik heb eerder aangegeven, bij de stadsregio was ook nog een punt van de calamiteitenroute. Er is ook altijd nog iets van, je moet ook het dorp uit kunnen op een gegeven moment. En als je dat allemaal gaat verzwaren in de zin van, het moet minder doorstroming, 30 kilometer is minder doorstroming. U zegt van niet, maar het is wel minder doorstroming. En als je de doorstroming daar toch moet houden, dan hechten wij er als college in ieder geval op dit moment nog wel aan om het gebiedsontsluitingsweg te laten zijn. Er zit wel een Renkumse variant in. En dat is het verhaal wat ik elders heb gehoord van hoe verhoudt dat zich dan met een Renkumse variant. Ja, dat heb je op een gegeven moment nodig als de weg qua bemeting, qua afmeting niet helemaal voldoet aan de afmetingen die daar normaal gesproken gesteld zou moeten worden. Daar ga je mee om. Je probeert dat zo goed mogelijk in te richten, rekening houdend met de knelpunten die daar zitten. En daardoor toch de gebiedsontsluitingsweg haar functie te kunnen laten houden. Dat voor de Schelmseweg. Dan is er nog een vraag gesteld over de financiering. Er staat dan bij budget actueel en ik heb in ieder geval aangegeven van de zaak zoals u hebt aangegeven. Klopt inderdaad. Er was iets over PM-posten, heb u gezegd. Van, dat klopt ook. Sommige zaken zijn niet helder, zijn niet duidelijk. Sommige zaken liggen niet op ons bordje, liggen op het bordje van een andere overheid die daarvoor moet betalen. Sommige zaken zitten in cofinanciering. Nou, dat zijn allemaal zaken die daar nog PM's hebben, maar die hebben niet een substantieel, leggen geen substantieel beslag op dit moment op de middelen die er hiervoor voorhanden zijn. U zegt vervolgens van het openbaar vervoer krijgt toch te weinig aandacht en dan trekt u het verschil tussen de kilometers die per auto afgelegd worden en de kilometers die het openbaar vervoer doet. En u geeft feitelijk aan van daar zou op zich winst te halen moeten zijn. Dat denk ik ook. En dat betekent wel dat je wel een aantrekkelijk openbaar vervoer moet hebben. En we proberen dan ook met de maatregelen die ik al eerder heb vermeld en die ook u zeker nog het eerstkomend half jaar nog een keer langs zullen komen als wij de OV-knooppunten in deze regio nog een keer aan u melden. Dat er bijvoorbeeld ook vanaf het transferium wat voorzien is bij de A50 tot aan het Centraal Station Arnhem er een soort pendelbus moet gaan rijden. Maar die moet dan wel zodanig kunnen rijden dat de mensen het voordeel ervan inzien. En eigenlijk in vergelijking met de Waalsprint zeggen van nou wij kunnen inderdaad daar veel sneller op de plaats van bestemming zijn. Parkeren bij de A50 en vervolgens het laatste stukje met de bus. Dat zie je op meer plaatsen gebeuren en dat is op meer plaatsen ook succesvol gebleken. Daarom krijgt het wel zodanig aandacht in het geheel. De HOV-lijn die krijgt zegt u, krijgt wat minder aandacht. Nou, die staat op dit moment eigenlijk bovenaan de prioriteit. Dat zijn dan de bestuurlijke ontwikkelingen op dit moment. Ik heb gisteravond ook gemeld, toen de oortjes dreigden te worden afgewaardeerd naar nul, hebben we gezegd, we houden ze op de agenda. Vervolgens hebben we wel gezegd van ja, en wat nu? En toen hebben we gezegd van nou, naast hetgeen wat er allemaal staat, betekent het ook dat wij de HOV-lijn nog heel nadrukkelijk in beeld willen houden. En eigenlijk willen kijken van hoe kan die buslijn echt HOV worden door Oosterbeek heen. Nou, daar richt zich op dit moment het onderzoek naar wat bestuurlijk is overeengekomen met alle partners die daarmee hebben te maken, inclusief Rijkswaterstaat. De buurtbus Renkum, ja, ik heb vanmiddag de brief getekend richting de stadsregio. En ik hoop binnenkort dat de bus dan daarna kan gaan rijden. Er is ook gesproken over 12.000 euro, waarom moet het zoveel geld kosten? Wij moeten als gemeente een bijdrage doen aan de stadsregio om die bus te laten lopen. Dat is één, die zit hierin voor een baatbedrag, ik geloof 5.000-6.000 euro in die orde van grootte. Dan gaat ook een gedeelte naar de vrijwilligers. Die mensen moeten gekleed worden, geschoeid worden. Die krijgen een attentie één keer per jaar. Die hebben nog een dag, geloof ik, die ze nog een keer hebben. Er moeten mensen geïnstrueerd worden. En er zijn een aantal aanpassingen die wij betalen aan de bus. Zoals is die bus wat luxer. Die zit met een automatische versnelling. En er zit, geloof ik, airco in. En er zit een speciale bestuurdersstoel in die wat meer, nou ja, gemakken heeft dan een harde stoel, om het zo aan te geven. Dat brengt met elkaar mee dat het bedrag voorlopig op 12.000 euro blijft staan. Er is gesproken over de schoolomgeving. Er staat ook al in het GVP aangegeven. Er is in 2009, volgens mij, 2010, is er eigenlijk met de ogen van de kinderen gekeken om te komen tot een betere en veiligere schoolomgeving. Met andere woorden, als een volwassene kijkt, dan kijkt hij ongeveer op 1,60 meter, 1,70 meter hoog. Sommigen nog iets hoger. Maar als je door de ogen van de kinderen kijkt, dan moet je echt op de hoogte van, tussen de 50 en 75 centimeter kijken. En wat ziet dat kind dan? Die kijkt tegen het spalbord van de auto aan en die ziet voor de rest niks. Dus daar moet je wat aan doen om te kijken hoe maak ik die oversteken veiliger. En hoe breng ik vervolgens dat ook in rond de school in een goede praktijk. Daar zijn we mee bezig om te komen tot een goede inrichting en om die inrichtingen rond die scholen uniform te maken. Zodat men ook weet als automobilist van dit is een schoolomgeving en er zit een snelheidsbeperking aan vast en er zitten ook oversteekmomenten bij. Die uniformheid moet eigenlijk ook zorgen voor meer veiligheid en meer herkenning als zodanig. Er is ook gesproken van hoe zit dat dan prioritair is weggezet. Ik kan u op dit moment al wel aangeven dat we het totale pakket van alle schoolomgevingen zullen wegzetten. En niet dat we het een aantal zullen vergeten. Ze worden allemaal meegenomen, is mij verzekerd, omdat het past binnen het budget wat ervoor staat.
Voorzitter, heel even een korte vraagje, verduidelijking. De schoolzone of de schoolomgeving, begrijp ik het goed dat de wethouder ziet dat echt zeg maar rond het gebouw van de school en niet ook de routes van school naar huis of de routes van school naar de gymzaal of van school naar de zwembad bijvoorbeeld? Nee. Is het heel beperkt?
Wat nu beperkt is inderdaad de directe schoolomgeving. Dus de aanlooproutes, want dan is de vraag van vanuit waaruit ga je aanlopen? En je moet ergens een grens stellen. Dus de schoolomgeving betekent wel de routing, de wegen rond de scholen worden als zodanig ingericht. En de oversteekmomenten, die worden als zodanig ook herkenbaar gemaakt.
Oké, maar een voorbeeld bijvoorbeeld. De Paarsbergschool moet naar de gymzaal hier achter ons bij de Dennenkamp. Daardoor moeten ze de Utrechtse weg oversteken. Is dat niet ook iets te maken met een veilige schoolroute? Want dat gebeurt natuurlijk dagelijks.
Ja, ik heb daar op zich nog geen klachten over gekregen dat daar een probleem zou zijn. Er zijn hele brede zebrapaden hier zo, die als zodanig ook ingericht zijn voor grote groepen over te zetten, om het maar zo aan te geven. En het is 30 kilometer gebied waar ze over kunnen steken. Dus er zijn twee dingen die dat, ja, de vraag is van waar steken ze over en hoe steken ze over. Maar primair wat nu aan de orde is, is alleen het stuk, het deel wat rond de school zelf is. En dat proberen we als eerste instantie te versterken met de schoolroutes. Vind ik wel een punt, als u het aangeeft, dat wil ik best nog een keer met de directeur basisonderwijs bespreken om te kijken hoe groot de behoefte is om dat op een andere manier in te richten. Maar ik heb er op zich nog geen signalen van ontvangen vanuit het onderwijsveld. Maar het zou wel een punt kunnen zijn om ons even mee te nemen naar het directeurenoverleg. De milieunota. Ja, de milieunota kwam langs en er was, zou afgesproken zijn om deze nota ook te kijken met het milieu. Ik heb geen toets of die afwijkt, ja of nee, van de milieunota. Daar kan ik u geen antwoord op geven. Ik wil er nog even na laten kijken of dat gebeurd is. Maar ja, wij berichten u erover voordat de raad is, of dat die toets gedaan is op milieugebied. PM-post heb ik gehad. Ja, dan komt het luchtkussenvoertuig komt langs. Ik weet niet wie daarmee kwam eventueel, maar het is mij niet bekend. Wat mij wel bekend is dat ik met Aqualiner een gesprek heb gehad. Dat ook de gemeente Arnhem met Aqualiner een gesprek heeft gehad. En dat we allebei positief zijn over de wijze waarop de Aqualiner kennelijk zijn diensten aanbiedt. En probeert contracten af te sluiten met bedrijven. Om überhaupt hier in de vaart te kunnen komen. En dan vooralsnog op een klein deel, niet van over het hele traject. Maar dan zullen ze kijken van waar zit onze klanditie. En waar hebben we inderdaad een mogelijkheid om een lijn neer te zetten. Nou, het meest kansrijke deel ligt hier voor de deur. Dat heb ik u al eerder gemeld. Dus nogmaals, het is een particulier initiatief van de Grondmei samen met Aqualiner. De stadsregio heeft het haalbaarheidsonderzoek gefinancierd. En de vraag is nu ligt bij de partijen om te kijken van hoe gaat men daarmee verder. Er zit vooralsnog geen gemeentelijk geld in. Nog van Arnhem, nog van Renkum. Even kijken. Ik heb van GroenLinks nog even staan. Nou, ik heb u antwoord gegeven over de vragen Schelmsweg, Utrechtseweg, et cetera. Hoe wij daarop. Nou, u krijgt er van mij een overzicht over. De Klingelbeekseweg Arnhem en de KNIP. Die staat er niet in. Nee, dat klopt ook. Want de KNIP die komt op Arnhems grondgebied. Dat klinkt misschien wat afdoener, maar dat is het niet. Die KNIP die komt te liggen op Arnhems grondgebied en die gaat naar boven toe, zodat de afwikkeling van het verkeer daar vandaan rechtstreeks naar de Utrechtseweg zou kunnen gaan. En dat zou voor ons een toch wel beter voordeel geven, omdat we dan een extra ontsluiting krijgen van dat gebied, wat ook opnieuw in ontwikkeling komt zometeen. Dus er komt vanaf die kant een rechtstreekse aansluiting en dan wordt in de andere kant afgesloten. Het Drielse Veer staat wel bij het openbaar vervoer genoemd, als zodanig. Het Renkumse Veer niet. En zegt natuurlijk waarom. Ja, het Renkumse Veer zit voorlopig bij mijn collega Heinrich. Die doet toerisme en recreatie. Dus die valt onder dat beleidsveld voorlopig. Het is voorlopig alleen nog als toeristisch aangemerkt en nog niet utilitair. Als het utilitair wordt, dan dragen we hem over en komt hij bij mij in de portefeuille waarschijnlijk. Dus daar wordt nog wel even naar gekeken. Dat betekent niet dat er geen geld voor is, want er is destijds wel geld voor gereserveerd. Even kijken, de buurt heb ik gehad over. Ja, het omvang fietsverkeer, omdat de monitor om jaarlijks te kijken van waar hebben we het nou in wezen over met elkaar, heb ik neergelegd bij de ambtenaar. Er staat een paragraaf monitoring in, die is toegevoegd ook in dit MUP. We nemen daar in ieder geval de monitoring van het fietsverkeer in op. En dan kunt u dan jaarlijks kijken of dat inderdaad, hoe dat toeneemt of afneemt. De weesfietsen. Ja, de weesfietsen en de APV. Ik heb dat even opgeschreven van, daar wordt nu al wel naar gekeken of dat mogelijkheden biedt. Of we met de huidige middelen daarmee om kunnen gaan. Mocht dat niet zo zijn, dan moeten we inderdaad kijken of daar een aanpassing in APV plaats moet vinden. Dus ook even de vraag van, ja, wat betekent dat vervolgens voor de uitvoering daarvan? Waar leggen we dat vervolgens neer? Er zijn mensen die bieden de kant-en-klaar het proces al wel aan. Ik weet niet of daar enige kosten nog mee gemoeid zijn, maar dat zal ongetwijfeld. Maar we zullen nog even kijken of dat inderdaad welke vorm het heeft. En inderdaad of het noodzaakt om daar de APV voor aan te passen. Dan kom ik bij de vragen van de Partij van de Arbeid. Ik heb die gesproken over softe maatregelen en harde maatregelen. Is er geen verdringing, is er aangegeven. Ik heb begrepen dat er totaal geen verdringing is. Dat er gewoon gekeken is, objectief, subjectieve prioriteit, kijken van wat komt er aan maatregelen binnen en past dat op een gegeven moment binnen het geheel. Dus er is ook geen prioriteit gegeven aan de ene kant soft of hard. Het pakket is neergezet en het geeft op zich geen verdringing. Er is ook even gekeken van, en dan kom ik even terug op de vragen van, wat betekent nou die 50.000 euro? We hebben gekeken naar de herprioritering van een aantal zaken en we hebben de inrichting van 30 kilometer Bloemenbuurt Hilsen, we hebben één jaar opgeschoven naar 2012. En we hebben vervolgens bekeken van de inrichtingen van de 30 kilometer zones, de poorten, om het maar eens even aan te geven. Daar hebben we ook enige prioritering in aangebracht. Maar het gebeurt allemaal dus wel, alleen in wat andere tijdsspannen. Dus voor even gesproken, de financiering heb ik inmiddels, dacht ik, voldoende behandeld. Prioriteit. Er is aangegeven van, er wordt nou bijvoorbeeld wel 500.000 euro uitgegeven aan het inrichten van 30 kilometer zone, et cetera. Maar hoe zie je dat nou, hoe effectief je dat dan geweest is? Dat is heel lastig. Dat heeft wel te maken. Subjectief betekent het natuurlijk nogal wat, want of je inderdaad markeringen aan gaat brengen, dat levert wel bepaalde herkenning op een gegeven moment. En ook hoop je daarmee in ieder geval dat dit ongevalcijfer naar beneden zal gaan, of het bijna ongevalcijfer naar beneden zal gaan. Dus het heeft wel effect als zodanig. Maar om het meetbaar te maken is het heel lastig, omdat binnen die 30 kilometer zones überhaupt al vrij weinig of geen ongeluk gebeuren waarbij die als zodanig ook geregistreerd worden. De VVD had een aantal vragen. Kwantificeerbare criteria, ja, daar zit je dan wel mee te kijken. Waar moet je rekening mee houden? Als je weet op een gegeven moment van ik heb 12 ongelukken op één kruising, dan kun je kijken van daar moet ik maatregelen mee doen. Maar heb ik ze in een 30 kilometer gebied, of hoe moet ik het inrichten, dan kom ik aan dat fenomeen terecht van hoe krijg je dat in de vingers. Dat is lastig te kwantificeren op dat moment. Dat is deels subjectief bij mensen, maar het moet wel leiden tot. En dat is dan... Ja, je probeert dan wel een veilige woonomgeving van te maken. Daar komt het feitelijk op neer. En dat uit zich min of meer ook wel in de subjectiviteit. Dat mensen zelf vinden dat het veiliger is geworden, ja of nee. Maar dat hoeft niet altijd objectief veiliger te zijn. Maar daar heb je wel mee te maken op dat punt. En als het inderdaad tastbaar zou zijn, dan had ik het u graag gemeld. De buurtbus laat u over, zegt u. Nou, ik heb u al aangegeven, de opdracht is uit. Gelukkig vandaag. Ik heb hem nog even uit de postbak moeten halen, zelf te tekenen, maar hij is inderdaad vandaag uitgegaan. CDA heeft even aangegeven 30 kilometer goede poorten. Ja, goede poorten en daar zal het ongeveer bij blijven. Als ik even kijk naar de bloemenbuurt, even hoe die is, daar zal de poorten met name heel nadrukkelijk in beeld worden gebracht. Maar het terrein is al zodanig al bijna als een 30 kilometer gebied al zodanig al ingericht. Sommige straten, niet allemaal, sommige straten wel. En we gaan heel nadrukkelijk kijken van... Wat moet nog wel komen en wat moet niet komen? Waarbij we de snelheidsremmende maatregelen nou heel nadrukkelijk in beeld moeten brengen. En ook zullen bespreken met de omwonenden die daar wonen. Dat gaat altijd automatisch, dat wordt altijd wel aandacht aan besteed. Fietsen in de Dorpsstraat, ja, er wordt dus niet gefietst in de Dorpsstraat. Er komt ook geen fietspad door de Dorpsstraat heen te liggen. Hij komt pas te liggen na het centrum en dan richting Wageningen. Dat is het punt dat hier bedoeld is. HOV realistisch of niet? Ja, toen ik het eerste gesprek met de gedeputeerde had, toen zei ze, Pieter, alles leuk en aardig, maar wij denken hier in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Ik zeg dus, probeer een beetje out of the box te kijken van wat kan wel en wat kan niet. En ik heb me daarin dan vervolgens maar positief opgesteld. En zeg van nou, ik ben zeer benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek zometeen. Het onderzoek blauwe zone niet nodig. Nou, wij kijken er heel serieus naar of dat wel of niet kan. Aan de andere kant hoor ik dus... Bestelbusjes moeten die wel in reguliere parkeerhavens zitten in tijdens het weekend, ja of nee. En blokkeren ze niet te veel voor het winkelend publiek, om het maar zo eens even aan te geven. Dan zou blauwe zone zou dus een prima item zijn waarbij dan wel de handhaving een rol speelt. Nou, de handhaving wordt al steeds gedaan. Ik moet u wel opmerken dat u zelf vorig jaar de helft van de handhaving heeft geschrapt. Dus ook 50.000 euro geschrapt door één parkeercontroleur minder te doen. Dus de handhaving is wel wat minder. Maar is er nog steeds. En ik heb vorige week het college bepleit om de handhaver ook op zaterdag weer te laten werken. Want die bleek zaterdag gewoon vrij te hebben. Dus dat was niet helemaal goed. Maar hij gaat zaterdag ook weer aan de gang. Ja. Ik kijk nog even naar het particulier parkeren. Dat wordt ook niet meer meegewogen in het geheel. We hebben een parkeerbalans gemaakt. En als we nu kijken naar Renkum Centrum, wat er aan parkeervoorzieningen komt, dan past dat binnen de parkeerbalans. Dan hebben we geen particulier terrein nodig voor de parkeren.
Tussen de tijd hebben we wel particulier terrein nodig en daar is inmiddels overeenstemming over, over de wijze waarop dat plaats gaat vinden. Grote voertuigen parkeren, ja, daar zijn een aantal plaatsen aangewezen voor grote voertuigen. Er is overleg over geweest met de chauffeurs, hoe of wat. En dat werkt naar algemeen goed. Het enige probleem zit hem hier in Oosterbeek nog even. Er zit nog één locatie waar we nog even last mee hebben van, moeten we hem daar parkeren, ja of nee? En dat is de vraag van of we daar überhaupt nog een alternatief voor gaan aanbieden of we de chauffeurs aanschrijven van dat binnen deze kern niet meer geparkeerd kan worden of niet meer geparkeerd mag worden in het geheel. En dat komt er eigenlijk toe omdat steeds meer bedrijven dan niet meer zelf voor parkeergelegenheid hoeven te zorgen tijdens het weekend. Maar die zeggen, zetten we maar bij de gemeente neer. Dat is een beetje de vraag van wie is verantwoordelijk voor het parkeren van de betreffende vrachtwagens. Maar goed, wij hebben op het verkeersbesluit zijn zienswijzen binnengekomen. En daar zullen we nog eens heel serieus naar kijken. Van waar dan wel en waar niet of waar überhaupt niet meer. Ja, u geeft aan het coalitieakkoord vervoer over water. Onderdeel van het vervoer van het water maakt onderdeel uit van het openbaar vervoer. En daar staat ook in ieder geval het Rielseveer genoemd. De aqualijnen staat er nog niet in. Is ook van latere orde en die vaart ook nog niet. Maar het wordt dus een kwestie van onderzoeken of naar mogelijkheden op dit moment. Ik heb u dat al aangegeven. En u vroeg vervolgens ook van 2011-2012, hoe gaat u dat nou om met die indicatie per jaar? Ik heb u aangegeven dat we dus één keer per jaar bij u terugkomen. Dat is geweest omvang. Ja, het geld wat overblijft, dat valt niet in het rekeningresultaat, om het maar zo even aan te geven. Het geld wat overblijft, dat gaat automatisch door naar het volgende jaar. Dat is destijds ooit afgesproken en zo kan er ook een bepaalde continuïteit zijn. Anders zou het betekenen dat we aanbesteding hebben lopen en vervolgens de uitvoering niet gerealiseerd en dan vervolgens elke keer met een probleem zitten met overloopposten. Dit met voorwege is het aangegeven dat gewoon door te sluizen naar het jaar erop als er overblijft.
Voorzitter, mag ik even iets vragen? Betekent dat, wethouder, dat wij, want ik weet het niet meer zo precies, geen egalisatiefonds hebben op dit gebied?
Er is geen egalisatiefonds, nee. Er wordt een storting gedaan, we hebben een aantal, er is geen egalisatiefonds. Het blijft gewoon in de pot zitten, om het zo te zeggen. Hetzelfde met wegenonderhoud, blijft in de pot wegenonderhoud zitten. Er is een reserve wegenonderhoud, een voorziening wegenonderhoud. Daar blijft het gewoon in zitten en wij putten uit de voorziening ter dekking van het beleid wat dat komend jaar doen.
Voorzitter, ik vraag me, is dat een voorziening of een reserve? Want ik herken hem even niet.
Ik denk dat het wegenfonds en onderhoud, ik denk dat dat geen reserve is, maar een voorziening waar jaarlijks in gestort wordt. 865.000 euro.
Maar nou even voor mijn goede beeldvorming. Praat u nu blijkbaar over het wegenonderhoudsfonds of praat u specifiek over een fonds verkeersmaatregelen?
Nee, dus we hebben een onderhoudsfonds en we hebben ook nog een fonds verkeersmaatregelen.
Dat is een fonds.
Ja, of fonds, het is in ieder geval een begrotingspost die er bij mij in staat. En of het een fonds is, ja of nee. Het is in ieder geval afgesproken dat daar in ieder geval geen vrijval plaatsvindt aan het eind van het jaar ten gunste van het rekeningresultaat.
Dan moet het toch een fonds van voorziening zijn, financieel technisch, denk ik. Anders kun je het niet zomaar even parkeren naar het volgende jaar. Overloopposten waren vrij lastig in onze gemeentelijke financiering. Dus ik zou graag willen, dat is toch wel essentieel.
Kijk er even naar hoe dat geregeld is.
Om de helderheid op te krijgen.
Oké. Ik pak ook het punt even mee dat hoe de financiering daarvoor aan de orde zit. Gemeentebelang, ik heb u al gesproken over vervoer over water. De haltetoegankelijkheid, daar lopen wij behoorlijk mee in de pas. Wij hopen daar in ieder geval voor 2012 de haltetoegankelijkheid zodanig te hebben dat we 100% dekkend zijn in de hele regio, de hele stadsregio. Dat komt ook omdat we ons WMO-beleid daarop aan gaan passen. En dan zullen wij wel moeten. En dan kun je iemand die dus nu CVV heeft bijvoorbeeld, die zou dan weer regulier gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Maar dat betekent wel een aanpassing van je materiaal enerzijds. Anderzijds de opstapplaats dat die ook daarvoor geëigend moeten zijn. Er is gesproken over het openbreken van de wegen. En ik hoop niet dat ik het beeld vanavond opgeroepen heb dat we in 2018 de hele gemeente open moeten breken om het riool te moeten vervangen. Want dat gaat niet gebeuren. Dat zal ik u van tevoren al aangeven. Daar hebben we het geld niet voor. Maar dat gebeurt ook niet. Wat nu wel gebeurt is werk met werk. Dat gebeurt nu bij de Benedendorpsweg. De controleaanpassingen, de huisaansluitingen worden gedaan. En vervolgens gaan we weer een nieuwe weg aanleggen over Trent. Het tweede, het aanbestedingsdeel gaat nu gebeuren vanaf
de Dr. Breveestraat tot aan de Van Borselenweg. Dat deel wordt als eerste aanbesteed en ik hoop daar in ieder geval dat moet klaar zijn voor 1 september ongeveer. De andere delen, die worden niet opengebroken, althans als het niet nodig is. Maar dat heb ik ook aangegeven, dat wordt gerelined, heet dat geloof ik. En dan betekent dus dat je de straat niet open hoeft te breken, maar dan leg je er eigenlijk een nieuwe buis in eigenlijk. Daar komt het feitelijk op neer. Openbaar. Ja, de bedrijfsbusjes. Ja, het is mij niet helemaal helder in hoeverre dat een probleem is. En of het inderdaad zodanig ernstig is dat dat inderdaad leidt tot parkeeroverlast. Of niet. Die mensen betalen natuurlijk allemaal hun wegenbelasting, hoop ik. En die hebben gewoon recht om die auto te parkeren. En als het inderdaad dat ongewenste situaties oplevert, dan hoor ik dat graag. En dan is ook de vraag van wat voor maatregelen moeten daar dan op afgezet worden. Maar dat hoor ik dan ook graag van ondernemersverenigingen of van buurten of anderszins. Het is op dit moment niet als probleem bij mij binnengekomen. En ik heb het ook nog niet gesignaleerd dat het ergens een probleem zou moeten zijn. En u hebt gewezen op het voetpad en uitwerkend kader van de WMO. Om nog eens heel nadrukkelijk te kijken naar het onderhoud. Nou, dat nemen we op zich mee, dat verhaal. Dat het allemaal weer rollator toegankelijk gaat worden. Want daar gaat het tenslotte om. Dat waren mijn beantwoordingen, voorzitter.
Wethouder, zeer bedankt voor uw hele beperkte reactie op de opmerkingen. Mevrouw Weda.
In de discussie van vanavond, aan het begin van het onderwerp en ook het begin van de beantwoording, blijkt heel duidelijk dat als het gaat om problemen op verkeersgebied, die worden veroorzaakt door zowel bewoners als mensen die hier werken die gebruik maken van die wegen. Dat betekent dat dat een integrale afweging vereist. En naast de uitvoeringsmaatregelen en het GVVP waar we hier op dit moment vanavond over praten, betekent dat ook dat het een plek zal moeten krijgen in waar wij nu aan bezig zijn, de ruimtelijke visie en ook de uitvoeringsparagraaf. Dus wat de heer Van Lent aankondigde over hoe we een aantal dingen kunnen aanpakken, die punten horen ook verankerd te worden in de ruimtelijke visie en de uitvoeringsparagraaf die wij ontwikkelen. En u heeft, ik kijk even naar de heer De Burger, VVD heeft, heb ik wel vaak een neiging geloof ik. Hè? Ja, de VVD heeft bij de strategische visie ook een amendement ingediend waar ze ook het college oproepen om bij de uitwerking ook met name die integraliteit aan te brengen. Niet alleen binnen deze gemeente, maar ook integraliteit, de afweging van wat je lokaal doet en wat je regionaal doet. Dus in die visie komen die punten ook sowieso aan de orde. En wat wij gisteravond eigenlijk allebei ook al gezegd hebben, wat de heer Van Lent vanavond weer herhaald is, wij zijn ook zeer geneigd om out of the box te gaan denken. Misschien moet je zeggen out of the road in dit geval. En ik heb in mijn oren geknoopt wat een aantal uren gisteravond zei, dat onorthodoxe oplossingen ook betekent dat heilige huisjes die in het verleden zijn opgericht misschien ook weer ter discussie kunnen komen. Dus dat zullen wij zeker meenemen op het moment dat we aan de ruimtelijke visie gaan werken. We zijn aan het werken.
Dank u wel. Is er behoefte naar de uitvoerige toelichting van beide wethouders aan het tweede termijn? Ik begin nu rechts en dan draai ik keurig naar links. Mevrouw Van den Berg.
Wij hebben nog geen antwoord gehad op een onderdeel van onze vraagstelling over de Renkumse variant. Hoe zich dat verhoudt tot de aansprakelijkheidsvraagstukken en wie bepaalt wat de Renkumse variant is?
Nou, ik heb wel even aangegeven, we hebben twee straten in deze gemeente die daarvoor in aanmerking komen. Dat is de Nieuweweg en de Schelmseweg. Daar is de Renkumse variant van toepassing. En dat leidt niet tot aanspraken die men zou kunnen doen naar de gemeente Renkum. Het is aangemeld, wij kunnen niet voldoen aan de bepaalde wegbreedte om die gebiedsontsluitingswegen zoals ze nu staan, om die zo te handhaven.
daar zit dus wel een spanningsveld op, dat snap ik. Dat kun je niet ongelimiteerd blijven doen, maar er zit altijd wel een bandbreedte in. En ik blijf nog wel binnen die bandbreedte. Dat het niet altijd even optimaal is, dat kan ik me voorstellen. Maar de bandbreedte die geeft toch wel aan dat wij daar het als zodanig kunnen inrichten en zodanig kunnen bestemmen dat het een gebiedsontsluitingsweg blijft.
Meneer Kaspers.
Ik wil even wat drammen over financiën, als u dat niet erg vindt, want het gaat ook voor geld.
Meneer Kaspers, u zou me teleurstellen als u niet die bijzondere gaven op dat trein niet aan ons wil voorleggen.
Nou, met één kwestie te beginnen. Ik heb even gekeken in de staat van reserves en voorzieningen. Daar staat geen fonds verkeersmaatregelen in, behalve de Utrechtse weg. Dus als de wethouder het overhevelt van budgetjaar naar budgetjaar, moet hij dat wel volgens de spelregels van meneer Heinrich doen. Dat gaat wat ingewikkelder dan u zegt, het blijft spontaan gereserveerd. Hoop ik. Dat is één vraag, maar dat is één. Tweede vraag financieel is, als ik u goed begrepen heb, wethouder, gaf u aan dat de PM-posten de gemeente geen geld zullen kosten. Dat we co-financieren en wat andere zaken eromheen betreft, u er nog geen uitspraak over kan doen. Ervan uitgaan dat dat zo is, zou je voor nul kunnen zetten, althans dat de gemeente bijdrage nul is. Als dat niet het geval is, de wethouder verkeerd begrepen heeft, betekent dat dus aanvullend geld nodig zou zijn. Dan kijk je misschien ook voor het gemak wel even naar wegen onderhoud. We hebben net begrepen, beneden Dorpseweg en andere zaken, geluidsscherm, toen een aanval op de beschikbare mogelijkheden van het wegenbeheer, wegenonderhoudsfonds. Sommige werkzaamheden in het kader van verkeersmaatregelen doe je, zoals het ook gemeentebelangen aangeeft, door middel van werk-werk maken. Dus als je daar dingen niet doet, zou het effect kunnen hebben op de maatregelen die je in het kader van verkeersveiligheid gaat doen, volgens GVVP. Dus als er minder budget is voor verkeersonderhoudsmaatregelen, zou ook veiligheid bevorderende maatregelen, GVVP, daaronder kunnen leiden. Dus waar is, laat ik zeggen, de zekerheid dat het GVVP niet gaat leiden onder een beperking budget op dat punt? Dat zijn eigenlijk de financiële kwesties die bij ons nog, laat ik zeggen, bovenaan staan, niet de inhoud.
Ja, ik heb aangegeven dat de PM-posten geen substantieel deel zullen uitmaken. Het gaat niet substantieel leiden tot meer uitgaven en meer belasting op het geheel. We zitten vast aan cofinanciering of kosten die door derden betaald worden. Bij de cofinanciering zit altijd een gemeentelijk deel in. En het is de vraag of die zodanig substantieel zijn dat die nu al vertaald moeten worden naar. Er is ook aangegeven dat gekeken gaat worden van wat betekent het dan als er inderdaad cofinanciering geleverd moet worden. Nou, dan moet het binnen het programma gevonden worden. Binnen het programma en binnen de prioritering. En dat bied ik u jaarlijks aan. Jaarlijks kom ik bij u terug met het verhaal van, nou, dit is het verhaal voor 2011 of voor 2012 of voor 2013. En dat is dat wijkt links of rechts af van het oorspronkelijke MUP. Maar dat en daar zal ook de financiering duidelijk zijn daaromtrent.
Dat betekent dat u, laat ik zeggen, voor de gemeentelijke bijdrage in het kader van de nu PM geraamde posten er nog geen financiering beschikbaar is. Dat moet u via herprioritering of anderszins of uit andere middelen voorzien om die maatregelen te kunnen treffen, daar waar sprake van cofinanciering bijvoorbeeld.
Ja, wij proberen natuurlijk heel creatief om te gaan, samen met wijkbeheer die het onderhoudswegen beheert op dat punt, om te kijken van waar kun je werk met werk maken en hoe kun je toch komen tot een goed uitvoeringsprogramma en hoe krijg je het bekostigd. Er zijn al een aantal zaken samengetrokken in dat verhaal, ik heb ze niet allemaal in beeld op dit moment. Maar daar zal het wel vandaan moeten komen. Dat betekent niet dat ik het fonds wegenonderhoud leeg ga melken ten vervuren van. Of omgekeerd, dat blijven uitzonderingen die plaatsvinden op een manier die ook verantwoord moeten zijn. En nogmaals, als ik bij u kom voor het wegenverhaal, dat staat voor dit jaar ook geprogrammeerd, dan zal er ongetwijfeld ook een financiële paragraaf aan komen. En kunt u zelf beoordelen van, past het nou wel of past het niet in het financiële plaatje.
U zegt, als u mij toestaat, dat staat voor dit jaar geprogrammeerd. We hebben nog steeds voor het wegenonderhoudsprogramma 2011. Dus als we in 2011 leven, zou het wel handig zijn als we dat reden.
Nee, er komt een nieuw onderhouds. Er komt een nieuwe wegennota, onderhoudswegen, die komt eraan.
Maar daar is het uitvoeringsprogramma aan gekoppeld wat betreft de wegen. En aangezien we nog als raad geen inzicht hebben in welke prioriteiten op dat terrein gaat stellen dit jaar, nog helemaal niet weten. En u zelfs in de begroting opmerkt dat er mogelijkwijs aanvullend budget voor nodig is, zou het wel gewenst zijn. Nee. Dat toch, laat ik zeggen, tenminste voor de voorjaarsnota te weten.
Nee, zo werkt het niet. Dat weet u ook wel. Tot nu toe is er altijd gekeken is altijd gekeken met schouw om te kijken van wat moet dit jaar gebeuren en wat moet er de komende jaren gebeuren. En we hebben nu gezegd, we gaan integraal kijken door de hele gemeente heen. Hoe staat de vlag, hoe hangt de vlag erbij bij de gemeente? Betekent de schouw over de hele gemeente voor het gemeentelijk wegenbezit? En dan wordt gekeken van welke prioriteit moeten we aanleggen waar en hoe gaan we in welk onderhoudsniveau willen we waar neerleggen. Nou, met dat verhaal kom ik bij u terug. En daar hangt ook een financieel plaatje aan. En in mijn optiek moet het passen binnen het bestaande budget zoals het nu ligt. Dat is mijn opdracht die ik meegekregen heb.
Mevrouw de Roo.
Ja, dank u wel. U heeft veel antwoorden gekregen en een aantal toezeggingen, dank u wel. Wel één vraag nog steeds over de Klingelbeekseweg en de TNIP daarin. U zegt het ligt op Arnhems grondgebied. Oké, prima, maar het heeft wel heel erg grote consequenties voor de verkeersbewegingen die naar ons toekomt en weggaat. En het zou wel heel fijn zijn als we iets schriftelijk hierover zouden kunnen ontvangen. Ligt er al een bestemmingsplan? Is het al zover in Arnhem? Kunnen we zeker zijn dat die TNIP daar komt of is het alleen maar toegezegd? Dus eventueel zou daar hier in de memo van jullie eventueel wat meer informatie over deze TNIP in de Klingelbeekse weg naar ons toe kunnen komen.
Ik vraag me nu even af wat u precies vraagt, want de knip die ligt dus op Arnhems grondgebied, dat is net gezegd. Dus is het, ja, maar misschien zijn er wel meer mensen in deze zaal die ook wel graag een beetje Arnhem willen meebesturen, maar dat is volgens mij niet aan de orde.
Nee, dat is een hele leuke. Nee, het gaat mij om de verkeer om ons heen. En de verkeer die met die verkeersstroming die naar ons toe komt en weggaat. En daar is blijkbaar een of andere plan, afspraak, toezegging, idee over de TNIP rond de Klingelbeekse weg. Nou, als deze TNIP echt komt, dan zou ik dat heel erg graag van de college horen. Heel erg graag eventueel in de memo informatie hierover krijgen. Want het heeft ook groot invloed op een aantal onderwerpen die gisteren zijn besproken. En het heeft ook heel goed invloed op hoe die GBWP rond die gebied op Oosterbeeks grond, zeg maar, wordt uitgewerkt.
Als die informatie helder is, dan krijgt u die. We hebben, zoals de heer Verlent ook al vertelde, gisteren overleg gehad met zowel het wethouder verkeer als de wethouder ruimtelijke ordening van Arnhem. En zij gaven eigenlijk ook aan dat ook aan de Arnhemse kant van Arnhems buiten zitten ook vrij forse verkeersproblemen. Dus eigenlijk aan twee kanten. En dat het ook op elkaar inwerkt en dat je daar ook gezamenlijk moet kijken naar welke oplossingen daarvoor noodzakelijk zijn. Dat is in ieder geval een van de afspraken die we gisteren gemaakt hebben. Dus wat dat betreft, het is goed als u in het duale systeem ook op gemeenteraadsniveau met de leden van twee. Maar dat overleg op bestuurlijk niveau is er. En afspraken maken over wat er ook inherent is aan Arnhems buiten en wat aan de Arnhemse kant gevolgen heeft. Daar zijn ook afspraken gemaakt, omdat in ieder geval de opmaat naar het bestemmingsplan daar een aantal heldere afspraken over te maken. En de concrete dingen, daarover informeer ik u.
Bouwman.
Ja, dank u wel. We zijn in ieder geval blij ook met een aantal toezeggingen van de wethouder. Waarvoor dank. We zijn met name benieuwd wat het gaat opleveren wat de Utrechtse weg, Bennekomse weg betreft. U gaat daarmee naar in feite de beheerder om te overleggen. We zullen dat volgen. We hebben geen antwoord gekregen in feite op voor wat betreft de veiligere oversteekplaatsen. We constateren inderdaad dat die slecht verlicht zijn en slecht zichtbaar zijn. En er wordt niet altijd gestopt, dus ja, ik denk dat dat toch wel aandacht nodig heeft. Ja, en we blijven toch wel hangen bij de Schelmse weg, want we zien dat toch wel echt als een probleem. Het is een duidelijk knelpunt. We zien ook geen oplossingen. En wij vinden toch wel dat de 30 kilometer in ieder geval daartoe kan bijdragen. Zeker als je naar de veiligheid kijkt, en het GVB geeft veiligheid als hoogste prioriteit. Dus wij zouden toch wel een nader onderzoek willen van wat er voor nodig is om op een gegeven moment dat wel te bewerkstelligen. Verder is, hebben wij gevraagd waarom op een gegeven moment geen link is gelegd naar de milieunota. Daar hebben we geen antwoord op gekregen. Dat is het.
Ja, daar hebt u wel een antwoord op gekregen.
Dan heb ik niet goed geluisterd.
Zou ik nooit durven te beweren.
Ik laat die milieutoets nog even doen en daar krijgt u berichten over voor de raadsvergadering. Vervolgens, ja, de oversteekplaatsen en de verlichting daaromtrend, moeten we eens even kijken van waar hebben we het over dan op dat punt. Want als het regulier onderhoud is, dan is het regulier onderhoud. En in welke oversteekplaatsen hebben we het, of hebben we het ook gewoon over alle oversteekplaatsen in de gemeente? Dan zou dat nog eens een keer een item moeten zijn om in het kader van nou ja, veiligheid, leefbaarheid, om te kijken van of we dat inderdaad niet opnieuw op kunnen voeren. Het is de vraag, moet het bij het verkeer of moet ik het bij openbare beheer, openbare ruimte doen? Want er zit natuurlijk de lantaarnpalen zitten volgens mij daar, als ik het goed heb. En die zitten weer niet in het verkeerspotje, maar daar moet ik nog eens even naar kijken waar het dan wel moet komen. Dat is één. En de andere vraag die u stelde over de Schelmseweg nog even. Ja, nogmaals, ik ben enigszins gebonden aan het feit dat er regionaal besluitvorming over is plaatsgehad. Dat het lokaal destijds tot nu toe nog steeds overgenomen is. Het college nog steeds geschaard heeft achter de regionale nota verkeer en vervoer. Waarin ook de categorisering heel nadrukkelijk in beeld is geweest. Dat is destijds vastgesteld. En nogmaals, ik heb al eerder aangegeven, ook naar de bewoners toe van de Schelmseweg. Het is allemaal leuk om allerlei maatregelen te nemen op de Schelmseweg. Maar je moet beginnen om te kijken van waar kunnen we de oorzaak vinden die dit veroorzaakt. En vervolgens kijken, daar zul je wat aan moeten kunnen doen. En de oorzaak is al heel nadrukkelijk in beeld. De verkeerstoename die blijkt ook uit kentekenonderzoek. Ik heb er vanavond ook even naar gekeken. U zichzelf al 34% gaat gewoon linksaf en moet ook op het KEMA-terrein zijn. Dat zijn toch onderdelen voor mij om te kijken van samen met zometeen het hele situatie Arnhems buiten. Hoe gaan wij om met de verkeersafwikkeling zometeen? Dit is bij ons een hot item om te kijken hoe je dat op moet gaan lossen zometeen. En wat het betekent vervolgens voor de Schelmseweg. En al die andere maatregelen die je dan zou moeten nemen. Ja, dat is allemaal een beetje pappen en nat houden. Het gaat om de oorzaak. En daar wil ik in eerste instantie naar kijken. Dat heb ik ook destijds ook gecommuniceerd met de bewoners van de Schelmseweg.
Goed. We hebben een uitvoerige beraadslaging gehad. Er is nog een toezegging gedaan ter zake van de milieutoets. Ik denk ook dat het verstandig is om nog even op het punt van de financiering dat er ook nog een korte informatieve notitie komt van de zijde van het college. Al is het maar over fondsvoorziening, overhevelen of overlooppost. Ik denk dat dat heel goed is, voor alle duidelijkheid. Maar als ik daarvan uitga, mag ik dan u het voorstel doen of u een overweging geven, gezien het hele debat van vanavond, om er een sterfstuk van te maken?
Nee, daar kunnen we ons niet in vinden. Wij overwegen motie over abonnement nog. We kunnen ons dus niet vinden dat het een sterfstuk wordt.
Nou, dan is het helder, wordt geen sterfstuk. Dan zijn we toe aan punt 7, het verslag. Ik neem aan dat niemand daar iets over op te maken. Dan punt 8, de regiozaken bij de ingekomen stukken. Niemand. Dan sluit ik de vergadering onder dankzegging voor de vele en belangrijke bijdrage hele avond aan de discussie gewijd. Dank u wel.